Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van september. We beginnen zoals gebruikelijk met het vragenmoment vanuit het publiek. Zijn er mensen met een vraag of gewoon een belangstelling voor de rest van de punten? Hartelijk welkom. We gaan een klein beetje van de agenda afwijken, maar niet ver. We hebben ook gasten, maar die zal ik zelf eens voorstellen. Maar we gaan eerst overgaan tot de kennisname van G1. Dat is een kennisname. Het aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid, en dat is Willy van Genechten. Daar waren we al van op de hoogte. Maar het is dus ook zo dat we een nieuw gemeenteraadslid moeten aanstellen en dat die ook de eed zal komen afleggen. En met uw goedkeuren doen we dat voordat we beginnen aan de presentatie van de gasten die er hier zijn. Dan kan Jeff van den Berg ook volgen van op de banken. Dus als dat goed is voor jullie. We gaan dan over naar G2. En dat is dus de aanstelling en de eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid. Daarvoor zijn de stukken ook rondgestuurd. Ik neem aan dat die allemaal zijn ingekeken en dat er geen bezwaar is, tenzij iemand nu daarover het woord zou vragen. Dan moeten we daar eerst over stemmen. En dus vraag ik daarover jullie stem. G1 hebben we al gehad. Gaan we over naar G2. En daarover start ik de stemming bij deze. Er heeft uiteraard één iemand niet kunnen stemmen, maar alle andere collega's zijn het ermee eens dat de documenten van Jevinon in orde waren en dat hij dus nu de eed kan afleggen en hij mag daarvoor naar voren komen. We hebben daar ook een document voor. Moest hij dat nodig hebben? Er wordt ook een foto van genomen, chef, dus we moeten in de juiste tekst op hier maar staan. En dat is jouw tekst.
Ja.
En je mag het ten aanzien van mij zitten.
Ja, ik zie de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Oké, ik denk dat we namens ons allemaal nog iets proficiat moeten zeggen aan de collega en dat we hem een prettige kennismaking met het gemeenteraadswerk toewensen hier in deze zaal. Oké, dan ga ik over naar het volgende punt. Dat schijnt niet te lukken. Zegt toch, ja?
Ik heb de stemming afgesloten.
Oké. De rangorde is ook een kennisname, dus De rangorde is nu ook weer gewijzigd omdat we met een andere samenstelling zitten. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is G4, water, een belangrijk punt. Dat gaat over de goedkeuring van het hemelwater en het droogteplan voor Boeghout en Vremde. En daar ga ik straks ook een stemming over vragen. Maar daar hebben we eerst een toelichting. En jullie mogen uzelf voorstellen voor ieders spanningsboog. We hebben afgesproken dat we proberen in een half uur de presentatie en de vragen te beantwoorden. Maar moest dat nodig zijn, kunnen we altijd een beetje uitwijken. Maar we proberen het in een half uur te doen. Aan u het woord, u mag uzelf ook voorstellen. Jij moet de presentatie.
Goedenavond iedereen. Mijn naam is Victor Dripincel en ik ben hier samen met mijn collega Katrien van Eerdenbrug. Wij zijn van IMDC en wij hebben in opdracht van PITPA het hemelwater- en droogteplan van Boeghout opgemaakt.
En ik ben Jan Belmans van PITPA, ontwerpingenieur voor Boeghout.
We gaan jullie vanavond een korte toelichting geven over wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben. Ik ga beginnen met een korte introductie. Waarom een hemelwater- en droogteplan? Dan ga ik kort even toelichten wat het plan allemaal omvat. En op het einde komt er een klein stuk over hoe dat we dat plan kunnen opvolgen. Met zo'n hemelwater- en droogteplan werken we eigenlijk een integrale, gebiedsgerichte visie uit. Die gaat over hoe en waar we het afstromend hemelwater zo goed mogelijk kunnen laten infiltreren, kunnen laten hergebruiken, kunnen laten bufferen en als laatste stap vertraagd kunnen laten afvoeren. Met dat plan lijsten we eigenlijk een hele reeks aan passende en maximaal brongerichte maatregelen voor. Die proberen om knelpunten rond wateroverlast en rond droogte op te lossen. Nu en in de toekomst. En dat plan dat kan dienen als een functioneel bruikbaar kader voor de gemeente, voor beslissingen, voor adviezen, voor andere ruimtelijke beleidsplannen. En belangrijk daarbij is dus dat dat plan een vereiste is voor de gemeente om aanspraak te kunnen doen op watergerelateerde subsidies in 2025. Dus daarom moet dat eigenlijk best voor eind 2024 goedgekeurd worden. We hebben daar een hele reeks van stappen in doorlopen met een aantal overlegmomenten die we hier hebben gehad. Die volgen eigenlijk vooral de structuur van het rapport met een inventarisatiefase en een verdere fase naar visie en uiteindelijk het uitwerken tot een actieplan waar ik straks nog op terugkom. In heel dat proces zijn we natuurlijk gestart met het definiëren van welke actoren moeten we op zijn minst informeren, welke actoren moeten we mee betrekken, welke willen we zeker mee laten werken aan dat plan. En uiteindelijk is gebleken dat we toch wel met redelijk veel actoren hebben kunnen werken tijdens de opmaak van dat plan. En die hebben ook allemaal redelijk veel inbreng gehad. En dat is wel leuk geweest aan deze gemeente. In vergelijking met bijvoorbeeld andere gemeenten waar het dan soms wat minder is. Minimale vereisten is, zoals ik al zei, voor die watergerelateerde subsidies te verkrijgen, moet dat plan dus goedgekeurd worden op de gemeenteraad. Natuurlijk streven we ook naar goedkeuring van andere actoren, zodat dat ook voor hun planvorming en voor hun adviezen en hun beslissingen gebruikt kan worden. En uiteindelijk, na goedkeuring, wordt dat dan gepubliceerd op de website van PITPA. En is dat toegankelijk gemaakt voor iedereen. Nu een stuk van wat houdt dat juist in, de plan. Ik ga er niet in detail op ingaan, maar het komt erop neer dat er een overkoepelend rapport is met een aantal hoofdstukken die redelijk vaststaan door de blauwdruk van de CUW. Dus we hebben dat niet allemaal verzonnen wat er allemaal in dat plan moet staan. Dus Daar zit bijvoorbeeld een deel in van inventarisatie, omgevingsanalyse. Komt dan een deel van potenties en visievorming uit en uiteindelijk dan een actieplan. Dat staat allemaal in dat overkoepelend rapport. We hebben ook 6 deelzonefiches, dat zijn aparte pdf's. En die bevatten dan meer gebiedsspecifieke, gedetailleerde visie, waarbij dat we eigenlijk in elke zone van Boeghout ingaan op, ja, op de straten. En we gaan daar eigenlijk gedetailleerd op in elk. Daarom dat we dat ook opsplitsen in deelzones. Ik kom daar ook later nog op terug. En dan zit er ook nog een hele reeks aan bijlagen bij, aan kaarten, GIS, die we hebben gemaakt, verslagen van vergaderingen, zodat alles een beetje reproduceerbaar is. Als we praten over de uitdagingen en potenties in Boeghout, dan kunnen we eigenlijk al algemeen samenvatten dat die ruimtelijke indeling in Boeghout al redelijk goed zit, qua watersysteem. Opwaarts in de afstroomgebieden hebben we veel bebouwing, waar daar weinig problematische waterlopen doorstromen. Dus dat heeft al... dat is al goed voor wateroverlast bijvoorbeeld. Dat heeft deze gemeente ten opzichte van andere gemeentes relatief weinig. Waar dat de grotere waterlopen doorstromen, de Lachenebeek en de Molenbeek, is er redelijk veel open ruimte. Dus dat, langs de ene kant is dat dus goed, er is weinig wateroverlast. En langs de andere kant is dat ook goed, omdat dat veel mogelijkheden biedt. Er is veel open ruimte, we kunnen daar veel met die waterlopen doen. Die kunnen natuurlijker gemaakt worden, zodat eigenlijk meer water opgehouden kan worden op het grondgebied van Boeghout. En dat is ook een beetje solidariteit naar andere gemeentes toe. Hier kan veel opgehouden worden. Daar kom ik later ook nog eens even op terug. Maar dus, vaststaand is wel dat we wel kijken naar waar zitten hier de wateroverlastknelpunten. En we weten wel dat er een paar problemen zijn in het zuiden, rond de Lachenebeek. Dan nemen we dat mee in onze analyse. Wat zijn dan ook nog zones in de bebouwde omgeving waar er misschien die meer gevoelig zijn voor accumulerend hemelwater? Waar kunnen we best gaan bufferen bijvoorbeeld? We houden ook rekening met rioleringsknelpunten. Waar is er verdunning van het rioleringsstelsel? Waar zitten er lozingen? Waar zitten er overstorten dat dan weer effect heeft op de waterkwaliteit? En wat zijn zones die vooral nog een gemengd rioleringsstelsel hebben en die veel potentie bieden voor het uitbouwen van een afgekoppeld netwerk? Het is een hemelwater- en droogteplan, dus we kijken ook naar droogte. Algemeen kijken we dan naar een paar kaarten die voor Vlaanderen gebiedsdekkend zijn opgemaakt. In eerste instantie, links beneden ziet u bijvoorbeeld een kaart die de droogtegevoeligheid van de bodem toont. Die toont dat het grote deel matig gevoelig is, volgens de bodemsoort. En rechts ziet u dan kaarten, het is misschien moeilijk om te lezen, maar dat zijn kaarten die weergeven waar er nu en in de toekomst percelen zijn, landbouwpercelen of ecotopen, natuurwaarden, die kwetsbaar kunnen zijn voor droogtestress. We moeten die niet al te letterlijk nemen, omdat die dus voor heel Vlaanderen zijn opgemaakt en die redelijk veel onzekerheid bevatten. Maar we hebben natuurlijk ook veel, na al die overlegmomenten, wel wat meer gebiedskennis, dat we ook wat meer kunnen inzoomen. En we bijvoorbeeld weten dat er ook in het zuiden belangrijke natuurwaarden zijn die kwetsbaar zijn voor droogtestress. In de bossen van Moretus bijvoorbeeld. Dan hebben we een reeks van potentiekaarten, noemen we dat. Dit is zo'n voorbeeld. Dit heet de watersysteemkaart. Dat is een kaart die toont wat de natuurlijke geschiktheid is voor infiltratie in Boeghout. Ze houdt enkel rekening met topografie. Dus ze houdt geen rekening met grondwaterstanden of vuilige verharding of zo. Maar dat toont wel van wat zijn de mogelijkheden hier in Boeghout. Ik ga daar niet diep op ingaan, maar de bruine zones hier zijn drogere gebieden. Gebieden die geschikt zijn voor infiltratie. We hebben dan iets groenere gebieden, een beetje een overgangszone. Dat zijn lokale depressies waar we uitgesteld water kunnen laten infiltreren en waar we dat kunnen ophouden. En dan hebben we blauwere gebieden, dat zijn permanent natte kwelgebieden die we absoluut niet willen draineren. Met diepe grachten bijvoorbeeld. Dat zien we dan bijvoorbeeld langs de Molenbeek en langs de Lachenebeek. En dat zijn, daar zitten dan ook bijvoorbeeld... daar zit dan ook natte natuur die heel afhankelijk is van grondwater. En waar dat we dus echt niet het gebied willen draineren. En we dus zoveel mogelijk water willen ophouden. Zonder daarbij wateroverlast te creëren natuurlijk. Wat nog bij die potenties hoort, is we zoeken... Rekening houdend met al die infiltratiegeschiktheden in heel het gebied, zoeken we dan eigenlijk naar locaties waar de ontharding winstgevend zou kunnen zijn. En kijken we dan redelijk gedetailleerd naar speelplaatsen, naar parkings, andere verharding. We duiden ook aan polygonen aan waar we denken dat het goed is om water te bufferen, water uit de waterloop, dus overstromingszones, maar ook bufferbekkens in de bebouwde zone, ondergronds of bovengronds, die afstromend hemelwater kunnen opvangen. En we kijken daar ook naar groenblauwe doorradering. Hoe kunnen we groenblauwe netwerken creëren doorheen de bebouwde zone en waterlopen meer natuurlijk karakter geven en die laten meanderen, etc. Die visie is gedetailleerd beschreven in die deelzonefiches. Die deelzones, er zijn er dus 6. En die zijn voornamelijk gebaseerd op de afstroomgebieden van de waterlopen. Die hier en daar zijn aangepast naarmate de bebouwing of de riolering of het landgebruik. Die fiches bevatten telkens wat inventarisatiekaartjes over de verharding, over landgebruik, maar ook over rioleringsknelpunten. En zoomen we ook in op die watersysteemkaart bijvoorbeeld. En daaruit maken we dan zelf een aantal visiekaarten waar dat we een hele reeks aan pijlen en polygonen op aanduiden. Die pijlen die staan dan bijvoorbeeld voor waar dat wij zien dat het nuttig zou zijn om toekomstige hemelwaterafvoernetwerk aan te leggen, in welke richting dat we dat best doen, naar waar dat we laten afstromen, om dat zoveel mogelijk gespreid te doen, welke types dat daar best kunnen zijn. Zijn dat best infiltratiegrachten of infiltratiebermen, of zijn dat best bufferleidingen? Dat staat er eigenlijk allemaal op aangeduid. En ook weer, zoals ik er straks zei, over die bufferzones en die ontharingslocaties en zo, dat staat er ook allemaal op aangeduid. En dan uiteindelijk kunnen we dan concluderen uit al die deelzonefiches dat eigenlijk die visie voor al die deelzones, zoals ik daar straks zei, is eigenlijk redelijk gelijkaardig. We hebben altijd in het opwaartse deel van die deelzone bebouwing, waar dat ook veel infiltratiemogelijkheden zijn, volgens uit onze analyses, waar dat we dus maximaal kunnen inzetten op grondgerichte maatregelen, zodat we meer hemelwater vertraagd kunnen laten afvoeren naar die natuurlijke waterlopen in het afwaartse deel van die deelzone, waar dat ook veel ruimte is om iets met die waterlopen te doen, om die meer ruimte te geven aan water, zodat we daar meer kunnen bufferen en zo minder water kunnen laten afstromen naar de gemeentes, naar de buurgemeentes, zodat zij ook minder wateroverlast hebben. Uit heel die visie maken we dan een actieplan. Dat zijn eigenlijk concrete maatregelen die genomen kunnen worden, die opgestart kunnen worden binnen de 6 jaar. Dat is eigenlijk, we moeten dat zien als een fragment van die visie, van dat ideaalbeeld. We kunnen niet alles oplijsten, maar we hebben daar een paar concrete maatregelen uitgenomen, die we dan onderverdelen in de zogenaamde strategische doelstellingen. Dat zijn er 6. Die 6 doelstellingen die komen eigenlijk doorheen het plan ook voor, die ook structuur geven aan de visie en aan de potentie. En dat is eigenlijk een beetje de kapstok van het plan. Die gaan over infiltratie, over buffering, over de uitbouw van het hemelwaterafvoernetwerk, over groenblauwe doorradering, over circulair watergebruik en over sensibilisering. Die eerste, dat gaat over infiltratie. Dus per doelstelling lijsten we dus, zoals ik al zei, die acties op. En die acties die kunnen dan gaan over het inzetten op directe infiltratie of het inzetten op indirecte infiltratie. Wat bedoel ik daarmee? Met directe infiltratie kijken we dan naar ontharding. Wat zijn goede locaties om te gaan ontharden? Waar zijn al plannen voor om te ontharden? Indirecte infiltratie gaat dan over het opvangen van hemelwater in infiltratiebermen bijvoorbeeld, of baangrachten, zodat ze daar in die grachten kunnen infiltreren. Dat gaat ook over het beperken van drainage, bijvoorbeeld het compartimenteren van perceelsgrachten of baangrachten. Zo ziet die, u hoeft dat niet te lezen, maar zo ziet die, dat is een fragment uit die actielijst. Dat heeft een aantal kolommen. Die eerste kolom, dat is gewoon een nummer. Dat zegt onder welke strategische doelstelling dat hoort. Je hebt algemenere acties met 2 nummers. En dan meer locatiespecifieke actie met 3 nummers die dan onder een algemene actie kunnen horen. Er is telkens een prioriteit aan gelinkt. Dat is een hoge prioriteit of een middelhoge prioriteit. Hoog betekent dat die actie binnen de 3 jaar kan worden opgestart. Middelhoog betekent dat die tussen de 3 en de 6 jaar kan worden opgestart. Er is telkens ook een link met eventueel beleidsdocumenten en de initiatiefnemer kan natuurlijk ook niet ontbreken. Voorbeelden voor die strategische doelstelling 1 is bijvoorbeeld het ontharden en vergronen van het plein in de Kardinaal Sterkstraat. Dat is al opgestart, maar dat is nog niet uitgevoerd, dus daarom kan dat ook nu nog in dat plan. Een iets minder concrete actie is bijvoorbeeld het zoeken naar onthardingsmogelijkheden van de provincie Steenweg. Aangezien dat daar veel verharding is die niet gebruikt wordt. Die tweede doelstelling gaat over buffering, over het beperken van overstromingsrisico's, over het creëren van ruimte voor water. Dat kunnen acties zijn dat gaan over het aanleggen van bufferbekkens in bebouwd gebied. Dat kunnen ondergrondse of bovengrondse buffers zijn. Dat kunnen overstromingszones zijn langs waterlopen. Dat kan ook gaan over groendaken bijvoorbeeld. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de aanleg van overstromingszones aan de Molenbeek. Dat dan kadert binnen het project Molenbeekbron. Een ander voorbeeld is ruimte zoeken voor bufferlocaties langs in de Boshoekloop om zo afwaarts gelegen woningen en landbouwpercelen te beschermen tegen wateroverlast. Die derde doelstelling gaat over het uitbouwen van dat hemelwaterafvoernetwerk. Wat bedoel ik daar juist mee? Dat gaat vooral over de afkoppeling en het correct aansluiten van die RWA. Dat heeft meerdere voordelen. Enerzijds kunnen we meer hemelwater laten infiltreren, wat goed is voor het watersysteem, voor hydrologie. We kunnen daar de overstortfrequentie mee laten dalen, wat goed is voor de waterkwaliteit. En we zorgen ervoor dat er minder verdunning is van het rioleringsstelsel, wat goed is voor de efficiëntie van de waterzuiveringsinstallatie. Dat hemelwaterafvoernetwerk willen we zoveel mogelijk we willen een waterafvoer creëren naar de waterlopen die zoveel mogelijk vertraagd is en gespreid is. Dus dat betekent dat niet alle RWA-leidingen naar dezelfde waterloop moeten stromen om daar dan meer overstromingen te creëren of zo. Dat willen we natuurlijk niet. Dus we willen dat gespreid houden. We willen zorgen dat het grachtenstelsel structureel onderhouden wordt, et cetera. Acties die daaronder horen, dat zijn eigenlijk voornamelijk de geplande projecten van PIPA, die u hier ook op ziet aangeduid voor het boekhoud. Dat bedoel ik daarmee het aanleg van gescheiden rioleringsstelsel. Die doelstelling 4, dat gaat over groen-blauwe netwerken. Dat kan in bebouwd gebied zijn, dat kan in buitengebied zijn. In buitengebied bedoelen we daarmee het openleggen en herwaarderen van waterlopen die een minder natuurlijk verloop hebben nu bijvoorbeeld. Het aanleggen van parken en groenzones in bebouwd gebied en dat dan verbinden met elkaar en dat dan combineren met waterelementen, etc. Belangrijk in boekhoud daarbij is het ruimte zoeken langs de Lachenebeek om die geïsoleerde boscomplexen in het zuiden. Zo het bos van Moretus en die bossen daar, Zeven Bergen, etc. Juist ten zuiden van de gemeentegrens. Om die met elkaar te verbinden. En dat kan dan best langs die waterloop. Maatregelen die dan kunnen genomen worden op basis van het watersysteem zijn dan hermeanderingen of flauwe oevers of zo. En die kunnen dan gecombineerd worden met natte natuur. En dat is dan eigenlijk een win-win op basis van efficiënt ruimtegebruik. Dat tweede voorbeeld is dan onbebouwde zones in de dorpskernen groen inrichten. Daaronder zijn dan voorbeelden van het woonuitbreidingsgebied Groot Kapenberg, daar vermijden dat daar verharding zou komen. Of het aanleggen van publiek groen, de site van de Kerkweg in Vremde, met de sportvelden. Die doelstelling 5 gaat over hergebruik. We willen efficiënter en slimmer omgaan met hergebruik. We willen zuinig zijn. We willen bedrijven stimuleren om duurzaam om te gaan met water. Een kleine actie die daaronder kan horen is bijvoorbeeld bij de aanleg van de Aldi, dat er een regenwaterput voorzien zal worden die kan dienen voor het onderhoud van de aangrenzende begraafplaats. En ten tweede, nog een ander voorbeeld, het stimuleren van regenwaterputten via opname van voorwaarden in omgevingsvergunning of via communicatie. Sensibilisering gaat dan over het goede voorbeeld geven over burgers en landbouwers en bedrijven te sensibiliseren over duurzaam waterbeheer. Een voorbeeld daarvan is die publicatie op die PIPA-website. Een ander voorbeeld is het goede voorbeeld geven door bij gemeentelijke gebouwen om die te voorzien tegen hitte- en wateroverlast door de aanleg van groendaken of hemelwaterputten of wadis bijvoorbeeld. Dus dat is die actielijst. Dat is het bindende deel van het plan. In het hemelwaterplan is ook een hoofdstuk voorzien dat dient om een structuur te geven of een methode te geven om hoe gaan we die actielijst opvolgen. Dat plan wordt om de 6 jaar geëvalueerd. Die actielijst die zal erbij dynamisch zijn. Die acties zullen herbekeken worden, zullen bijgestuurd kunnen worden. En er is een systeem opgezet van operationele doelstellingen. Die operationele doelstellingen die zijn gelinkt aan die acties van daarnet. En die zeggen eigenlijk gewoon iets over wat gaan we nu eigenlijk juist doen met die acties. Bijvoorbeeld die acties die gelinkt zijn aan ontharding. We willen daarmee de verharde oppervlakte reduceren. Een manier om dat op te volgen is met een indicator. En die indicator is hier bijvoorbeeld de verhardingsgraad. We gaan over 6 jaar dan evalueren van is die dan toegenomen of afgenomen. En zo zijn er een heel reeks van die operationele doelstellingen die ja, dus proberen om een manier te vinden om die acties eigenlijk op te volgen. Zo, dat was onze toelichting van het plan. Als jullie vragen hebben, beantwoorden wij die graag.
Dank u wel. Ik denk dat dat een mooie inleiding is, maar ook een mooie samenvatting van het plan. Zijn er van de collega's vragen aan onze gasten?
Goeie plan.
Lode?
Ik had een vraagje over het hemelwaterplan, of dat jullie ook in kaart gebracht hebben waar dat in overstromingsgebied bebouwing is in Boeghout.
Sorry, wilt u nog eens herhalen?
Of dat jullie ook in kaart gebracht hebben met jullie hemelwaterplan waar er woningen zijn in overstromingsgebied.
Je vraagt eigenlijk naar een soort inventaris.
Ja? Ja. Lijkt me logisch, hè?
Ja, dat is de vraag.
Ja, we hebben kaarten die tonen waar dat er pluviale en fluviale overstromingen kunnen zijn, met een bui die zo groot zou zijn in de toekomst en nu. En dan kunnen we daarop zien dat er bebouwing in die contouren en die overstromingszones kunnen liggen. Ja. Die zijn niet altijd even betrouwbaar. aangezien die overstromingskaarten niet altijd rekening houden met de bebouwing die er nu ligt, bijvoorbeeld. Maar we houden daar wel rekening mee. Ja. Maar in Boeghout valt dat al relatief gezien goed mee.
Een van de, bij opmaak van de visie zijn er een aantal thematische kaarten opgemaakt die eigenlijk mee vormgeven aan je visie. En de kaarten waar Victor naar refereert, die zitten daarbij in. Verder ook brengen wij van het PITPA dan onze gebiedskennis mee naar punten waar wateroverlast historisch geweest is. Die nemen we dan ook mee in die kaarten. Dus in dat opzicht zijn die gegevens wel mee opgenomen. Wat Victor aangeeft, dat er een zekere graad van onzekerheid zit in die fluviale en pluviale overstromingskaarten. Dat zijn theoretische modelleringen. En praktijk leert dat die aan de veilige kant zijn opgesteld. Dus dat je zones gaat terugvinden waar je in praktijk misschien nog nooit wateroverlast hebt voorgesteld. Maar het is eigenlijk ook meer een toekomstvisie die daarin wordt geponeerd. Hè. Dus die houdt ook rekening met toekomstig klimaat. Dus het klimaat is ook in statistische modellen gegoten en die zitten dan op hun beurt dan mee in die overstromingskaarten. Wordt er binnen dat hemelwaterplan specifiek gekeken naar die bebouwing die er momenteel in zit? Dat is geen direct onderwerp daarvan. Waarom? Omdat dat eigenlijk ook ja, in C niet het doelstelling is van dat soort plannen. Dat plan is eigenlijk om een visie te gaan creëren die rekening houdt met die mogelijke overstromingen. Niet zozeer om te gaan kijken wat met de gebouwen die in die zones instaan. Hè. Dat heeft voor ons op dat ogenblik ja, minder waarde in de opmaak van het plan. Maar om het samen te vatten, het is wel degelijk meegenomen de pluviale en de fluviale overstromingsgevoeligheid van bepaalde zones. Dat is eigenlijk een van de startpunten van het plan.
Ja, het lijkt me zinvol natuurlijk als je woning hebt in een overstromingsgebied, dat er meer aandacht wordt aan besteed dan aan andere gebieden. Hè? Dat lijkt me logisch. En we hebben in Boeghout al een overstroming gehad, hè? Een paar jaar geleden. Dat kwam dan, als ik het goed begrepen had, door het waterzuiveringsstation, dat er problemen waren, dat er bepaalde sluizen in bepaalde richtingen stonden, in foutieve richtingen stonden, in Borsbeek. Wordt daar ook rekening mee gehouden, met dergelijke fouten, dat dan terug kan gebeuren, of houdt gewoon met de normale omstandigheden rekening?
Ik denk dat wat u nu aanhaalt, zit eerder onder operationeel rioleringsbeheer en niet direct onder een hemelwaterplan. Hè. Dus dat is eigenlijk, ja, dat soort zaken zit er. Dat valt eigenlijk buiten het opzet van het plan. Wanneer u wegneemt dat er uit die overstroming waar u naar refereert, dat de rioolbeheerder, in dit geval Aquafin, dat die daar maatregelen op genomen hebben om ervoor te zorgen dat zich niet meer kan voordoen. Hè. Dus in dat opzicht kan ik me voorstellen dat ieder probeert onderweg slimmer te worden van zaken die zich voordoen in de praktijk. Dus,
Oké.
Ik kan misschien nog kort aanvullen dat we alle gekende knelpunten wel hebben overlopen met gans de groep die erbij zat. En dat de mensen van de gemeente ook wel heel duidelijk hebben aangegeven wat zij aan historiek kenden en hoe dat zij wisten dat bepaalde dingen wel of niet nog bestonden. Dus ik denk wel dat er grondig is ingegaan. Ook herinner ik mij dat er een aantal punten zijn aangegeven van let daarop, want daar in het zuiden bijvoorbeeld, daar zijn er huizen die problemen hebben. Dus ik denk, maar wacht met die tegenspreken als het maar dat het wel vrij gedetailleerd is besproken, waardoor dat we ook die extra informatie mee hebben gekregen.
Als ik hier nog kort mag op aansluiten. Dus eigenlijk het grootste gebied waar wij problemen hebben gedetecteerd met overstromingen is zeker Boshoek-Vinkestraat. Daar hebben wij dus een aantal werken uitgevoerd doorheen de jaren, hè, met betrekking tot bijvoorbeeld het vergroten van duikers, maar ook in overleg met Lier, zodanig dat die waterafvloeiing dat die beter verloopt. En we zien dus inderdaad ook de laatste jaren dat die problematiek onder controle is. Hè. Dus er zijn periodes geweest, 10, 15 jaar geleden, dat je daar echt met je laarzen door de straten moest waden. En dat hebben we eigenlijk de laatste jaren niet meer meegemaakt. De grote problematiek hier in het centrum van het dorp, dat is eigenlijk aangepakt geweest met de werken van Aquafin bij de herhaling van de Frans Segerstraat, waarbij er ook in het centrum, iedereen herinnert zich waarschijnlijk ook nog de overstroming van het Sphinxfestival, dat er hier eigenlijk in het centrum heel veel water overlast. En dat is geweest, en dat is toen aangepakt geweest met de werken van de Frans Segerstraat. Dus er zijn eigenlijk al wel een aantal heel grote projecten geweest om die gebieden die het meest getroffen zijn door overstroming, om die te kunnen vrijwaren. Maar het is wel zo, om ook aansluitend op die eerste vraag, dat er inderdaad een aantal huizen zijn, oudere huizen dan, van vroeger in feite, die dus in die pluviale overstromingsgebieden zich bevinden, maar waar we vaststellen dat er zich ook nog nooit een overstroming heeft voorgedaan. En dus bij regelmaat is misschien wat te strikt uitgedrukt, worden die kaarten of kunnen die kaarten ook herzien worden. En het is ook zo dat onze dienstomgeving ook nu uiteraard, dat zou me lijkt me ook logisch, rekening houdt bij omgevingsvergunningsaanvragen, dat er rekening wordt gehouden met die pluviale gebieden.
Joost heeft al lang het woord gevraagd.
Ja,
Joost?
Dat kan je niet kwaad hoor. Ik wou eens even vragen, als ik het goed heb begrepen, zou er na 6 jaar een evaluatie zijn? Maar ik vroeg me eigen af of dat misschien interessanter is om dat vroeger al te doen, zeker als je het over die eerste prioritaire jaren hebt, waar dat de belangrijkste dingen worden aangepakt, om te zien dat er toch sneller een evaluatie zou zijn dan pas na 6 jaar.
Het is zo, die evaluatie na 6 jaar gebeurt op Vlaams niveau. En men is aan het zoeken hoe precies, maar men gaat wel aan elke gemeente vragen om die evaluatie te doen. Iedereen kan intussen tijd uiteraard dat zelf verder opvolgen. Ik denk dat dat aangewezen is om dat te doen en om kort op te volgen wat er evolueert.
Oké, dank u. Erik, Philibert? Erik?
Ja, dank u. Ik heb nog een vraagje. Het stimuleren van hemelwaterputten, ik denk dat dat inderdaad wel een zeer nuttig iets is bij nieuwe bebouwing. Maar we zien inderdaad dat de periodes van droogtes toenemen enerzijds en de periodes van nat weer ook toenemen anderzijds. Wordt er ook ergens iets voorzien van een soort collectieve waterbuffering, zodat je water in nette periodes kunt opvangen die dan in droogteperiodes kunnen gebruikt worden?
Opslag eigenlijk.
Ja.
Dat is wat een hemelwaterput voor bedoeld is. Hè. Dus er is vooral gekeken naar, zijn er locaties waar het interessant is om dat dan collectief te gaan doen?
Ja.
Is het niet leuk?
Iemand zijn thuis zou je niet kunnen doen.
Ah, oké. Okay. Dus er is gekeken naar, zijn er locaties om dat collectief te kunnen gaan doen? Nu, ik moet daar wel de nuance bij geven. Je hebt systemen waarbij je het water opvangt om het te gebruiken in droge periodes. Je hebt ook systemen die je dan gebruikt en leegmaakt als je veel water verwacht. Dat zijn al veel complexere systemen die veel meer sturing vragen. Dus wij hebben vooral gekeken naar waar kan je het opvangen en gebruiken. En dus niet tegelijk als buffer inzetten en tegelijk als opvang, want dan vraag je echt dat je dat kan regelen, dat je bewegende delen hebt. En op particulier en zelfs op collectief vlak is dat moeilijk, tenzij dat daar bijvoorbeeld een beheerder bij is die dat echt kan voor zorgen. Maar dus in veel gevallen gaat het over opvang. In geval van de rivieren zou het kunnen gaan over meer sturing en combinatie van opvang en leegmaken, zodanig dat er plaats is bij regenbuien.
Maar... Oké, dan denk ik dat wij voldoende zijn geïnformeerd. We hebben het ook allemaal... onze schepen wilt nog iets toevoegen? Ja.
Ja, ik wil niet echt nog iets toevoegen. Ik wil alleen maar jullie heel hard bedanken voor het hemelwaterdroogteplan. Het was een heel mooi traject. Het was inderdaad een boeiend traject. Jullie zeiden dat wij enthousiast waren, maar jullie maakten ons ook enthousiast. En ik ben heel tevreden over wat er nu voor ligt. En dat is werk op de plank waar we iets mee zullen moeten doen tegen 2030. Ja. Dank je wel.
Oké, dan ga ik... U mag nog even de stemming bijwonen, dan weet u of dat we het goedkeuren of niet. Misschien mag je... Jan, dat is voor jou. Dus we stemmen nu over G4, dus dat is het waterplan of het hemelwater- en droogteplan, waar dat we juist een toelichting hebben over gehad. En daar mag u nu over stemmen. Nog één iemand? Ja. Iedereen heeft gestemd en iedereen heeft dit plan goedgekeurd. Er werden 23 stemmen, ja-stemmen uitgebracht. Dank u wel allemaal. En goed thuis voor jullie en bedankt voor het studiewerk en de toelichting. Dan gaan we over naar het volgende punt. Twee. En dat is G5, dus een beetje naar achter geschoven. Maar we moeten nu de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 juni 2024 nog behandelen. Daarover, Chris, misschien we gaan over tot de stemming. Dan ga je niet meestemmen. Oké, zijn daar tussenkomsten over, over het verslag? Niet. Dan gaan we over tot de stemming. Oké, er zijn 22 stemmen uitgebracht. 1 iemand heeft niet gestemd, maar het punt is... 1 iemand heeft nee gestemd en 1 iemand was afwezig. Maar het plan is dus goedgekeurd. Dank u wel allemaal.
Het
verslag. Dan gaan we over naar het volgende punt en dat is G6. En dat is een besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financieel boekjaar 2023 van de gemeente en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Boeghout. Dat is een kennisname. U hebt dat allemaal kunnen bekijken. Dan gaan we over naar het volgende punt. Dat is ook een kennisname. Dat is G7. Dat is het opvolgingsrapport BBC van 2024. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Nee, dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is G8. En dat gaat over de voorkempen en de aandelen van de gemeente daar. En daar moeten we uw akkoord over vragen. Daar moeten we dus over stemmen. Ja, dan starten we die stemming nu. Er zijn 23 stemmen uitgebracht en dat waren 23 ja-stemmen. Het punt is dus aangenomen. Eenparig. Hebben we het volgende punt. Dat is G9. Dat is het pensioenfonds van ETIAS. Het waarborgt rendement. Daarover moeten we ook een stem uitbrengen. Maar oké, er zijn geen tussenkomsten. Dan mag u starten. Eén iemand, ja. 23 mensen hebben ja gestemd. Het punt is eenparig aangenomen. Het volgende punt is de aankoop van Buy It Public. Daarover moeten we ook stemmen. Het aankoopplatform. Ja. Philippe, jij wilt nog een toelichting geven?
Ja, ik wou het gewoon even kort toelichten. Dat zijn een aantal raamcontracten waar we op inschrijven, dus we kopen hier nog niks aan. Het eerste is aankoopplatform Buy It Public. En daar zijn wel plannen om later iets toe te komen. Dat gaat over de Microsoft 365 Teams telefoonlicenties, dus in een vervanging van onze huidige telefooncentrale. Daarna volgt er een raamovereenkomst over ICT-infrastructuur. Hier zijn ook plannen voor om voor die telefooncentrale dan headsets en toestellen te kopen. Dan een raamovereenkomst over archiefverwerking. Daar zijn nog geen concrete plannen voor, maar we tekenen er wel op in, omdat dat in de toekomst mogelijk interessant kan zijn, hè, als er iets moet aangekocht worden. En dan is er nog een raamovereenkomst over verpakkingsmateriaal voor het archief. En daar zijn er ook nog geen concrete plannen voor om daarmee iets effectief aan te kopen.
Dank u wel, Philippe. Dan gaan we over tot de stemming. ...23 ja-stemmen. Het punt is eenparig aangenomen. Dank u wel. Het volgende punt is G11, is een raamovereenkomst voor de verwerving van ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening. Daarover vragen we ook uw stem, tenzij dat er eerst nog een toelichting komt. Dat was duidelijk. Dan starten we de stemming. ...23 ja-stemmen. Het punt is eenparig aangenomen. Dank u wel. Het volgende punt is G12. Dat is een raamovereenkomst voor archiefverwerking en adviesverlening. Daarover vragen we ook uw stem. Eén iemand. 23 ja-stemmen. Het punt is eenparig aangenomen. Dank u wel. Het volgende punt is G13. Is ook een raamovereenkomst voor het aankopen van verpakkingsmaterialen voor het archief. Daarover vragen we ook uw stem. Twee mensen, één iemand, nog één iemand. Oké, 23 ja-stemmen. Punt is eenparig aangenomen. Dan hebben we G14, is ook een samenwerkingsovereenkomst, deze keer met LBC, voor het werkjaar 2024-2025. Mogen we ook daar uw stem over? Eén iemand. Dank u wel. 23 ja-stemmen, eenparig. Het volgende punt is G15. Dat is de toetreding van het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Borsbeek tot de scholengemeenschap De Link. En daarover moeten we ook stemmen, maar daarover is onze burgemeester nog even aan het woord. Ja?
Ja, eigenlijk heel kort, maar dat is ook om even uit te leggen aan de Raad dat dat een gevolg is van de fusie van Borsbeek en Antwerpen, omdat Borsbeek inderdaad toetreedt tot Antwerpen en dus ook tot het stedelijk onderwijs. Maar Borsbeek ook nog deel uitmaakt van onze scholengemeenschap De Link, komt dus in feite het AGSO, dus het autonoom gemeentebedrijf stedelijk onderwijs, in onze scholengemeenschap zetelen en dit tot het einde van de scholengemeenschap aan zich. Dat is 2025, als ik me niet vergis. En dan zullen wij ook terug opnieuw moeten bekijken op welke manier, want dat is wel een belangrijke uitdaging voor de volgende legislatuur, op welke manier wij onze scholengemeenschap opnieuw zullen moeten gaan samenstellen. Dus zoals u weet is ook Lint vertrokken uit de scholengemeenschap en zal er ook nog moeten bekeken worden of de Vlaamse regering het systeem in de scholengemeenschap gaat handhaven. Het zou ook kunnen dat die vorm van samenwerking eventueel wordt opgeheven, maar het is toch niet onbelangrijk om inderdaad binnen een scholengemeenschap of in een soort van samenwerkingsverband tussen scholen uw onderwijs een stuk op te volgen. Maar dat is dus nu tot het einde van de scholengemeenschap De Link, dat dus ook het stedelijk onderwijs in onze scholengemeenschap vertegenwoordigd zal zijn.
Dank u wel voor de toelichting. Ik vraag graag uw stem hierover. ...23 ja-stemmen, het punt is dus aangenomen. Volgende punt is G16, dat is de concessieovereenkomst met Batopin NV tot de plaatsing van een geldautomaat in Vremde. Daarover wil Sven tussenkomen. Sven, alstublieft.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op 27 februari 2023 diende collega Philibert een motie in met als titel een tekort aan geldautomaten, die dat eenparig werd goedgekeurd op deze raad. Via een interpellatie op 27 november herhaalde hij dat dan nog een keer. En nu bijna 20 maanden later, en natuurlijk nog net voor de verkiezingen, komt de aankondiging dat er terug een geldautomaat komt in Vremde. Keigoed natuurlijk, wij zijn daar heel blij mee. Maar ik heb ook enkele bezorgdheden en vragen daar rond. Eerst en vooral de locatie. Die wordt daar in het verlengde van de parkeerplaatsen op de aan de kerk voorzien. Waarom is er voor die locatie gekozen en waarom is er bijvoorbeeld niet gekozen voor een locatie in een bestaand gebouw, bijvoorbeeld in het oud gemeentehuis daar? Zal het mogelijk zijn, dat is mijn tweede vraag, om ook kleine coupures af te halen? Want dat is iets waar dat wel wat klachten over komen, dat er eigenlijk alleen maar grote biljetten kunnen afgehaald worden. En bijkomend, wanneer zal er terug in de buurt kunnen worden geld gestort? Zowel in Boeghout als in Vremden. Er zijn heel wat verenigingen, middenstanders, dat er van wakker liggen. En mijn vraag is of dat in de onderhandeling met Batopin om die een automaat in Vremden te plaatsen, of dat dat ook effectief mee op tafel gelegd is en of dat daarover gesproken is en hoe ver dat het daar dan ook mee staat. Dank u wel.
Koen?
Dank u wel, Sven. Het is zeker niet zo geweest dat dat uitgesteld is of opgeschoven tot vlak voor de verkiezing. We hebben het inderdaad liever veel sneller gehad. Dat heeft eigenlijk meer te maken met de werkwijze die gevolgd is door de federale overheid en Batopin. Zoals u weet was er eerst opgelegd geworden dat er verschillende cashautomaten moeten komen over heel België. En is nadien heeft de federale overheid dat contract bijgestuurd in de zin dat er dus meer moeten komen. En dan zijn er een aantal plaatsen aangeduid, waaronder de deelgemeente Vremden. Wij hebben natuurlijk, ook op vraag van de gemeenteraad, maar ook de middenstandsraad heeft daar heel achtergezeten, hadden wij wel al op voorhand, in het begin dus van de discussie, al een aantal keren heel duidelijk aangegeven dat wij dat ook wensten voor Vremden. Wat de locatie zelf betreft, er zijn verschillende rondgangen geweest met de firma Batopin, waarbij dat zij dus eigenlijk ook verschillende locaties hebben aangeduid of onderzocht. Dat gaat zowel over locaties die intern zijn als extern. Voor intern kan ik u zeggen dat de locatie van het oud-gemeentehuis inderdaad ook bekeken is. Een nadeel daarvan was 1, beschermd dorpszicht. 2, dat als men dat aan de voorkant zou maken, dat men eigenlijk te hoog zat voor mensen die bijvoorbeeld minder mobiel zijn. Als men het achteraan het gebouw zou doen, dan zou de sociale controle achter zo'n gebouw te moeilijk liggen. Er is ook gekeken naar het voormalig kantoor van KBC. Dat werd te groot bevonden. Dat is in privéhanden. Dat is gekocht door iemand privé. We hebben ook contact gehad met die persoon. Maar die huur of dat overkopen, dat is dermate voor Batopin te veel, omdat die ruimte ook te groot is. Er is ook nog gekeken naar een andere zelfstandige in de gemeente Vremden, wiens ruimte te huur staat. Maar ook daar was er ook een probleem met de aansluiting van het openbaar domein. Dus zij moeten ook aan een aantal normen en voorwaarden voldoen om ervoor te zorgen dat iedereen eigenlijk ook tot aan die automaat kan gebruiken. En als je dus al met een hellend vlak zit of met trapjes zit, dan komt dat al niet meer in aanmerking. Daarom hebben zij zelf op een bepaald moment aangegeven van ja, voor Vremden leek eigenlijk voor ons de losse kiosk de beste optie. En dan zijn er daar ook verschillende posities bekeken. Zij wensten natuurlijk echt in het centrum te zitten, dat is ook logisch. Maar er zijn ook opties bekeken voor de parking achter dat Fellini, dus achter de oude pastorij. We hebben dat ook proberen duidelijk te maken dat, stel dat we bijvoorbeeld in het kader van ontharding of herbestemming van gebouwen, dat die oude dorpsschool zou afgebroken worden en dat dat dan wel zichtbaar en sociaal is en niet ver weg van de mensen ook. De mensen die naar het restaurant gaan parkeren daar, de mensen die naar de markt gaan parkeren daar en zo. Maar zij vonden het eigenlijk te ver weg liggen van het centrum. En dan hebben zij eigenlijk op een bepaald moment zelf een voorstel neergelegd en dan wisten zij eigenlijk die kiosk te plaatsen naast de laadpalen. En dat vonden wij als gemeentebestuur echt wel geen goed idee, want dan staat daar eigenlijk zo'n gele bak in feite, automaat, midden in uw dorpscentrum. Als we dan bijvoorbeeld gaan nadenken over de invulling van die ruimte in de toekomst, wat gaan we met heel die ruimte daar doen, dus ook daarachter met de gronden van de kerkfabriek, dan staat daar eigenlijk midden in uw dorpscentrum die een automaat. Bovendien zou dat ook leiden tot een verlies aan parkeerplaatsen, dus dat leek ons niet zo'n goed idee. We zijn ook gaan kijken op andere plaatsen in Vremden, iets verder, bij een aantal zelfstandigen, of het daar zou kunnen geplaatst worden, maar daar is Batopin niet op ingegaan. En dan is uiteindelijk gezegd van ja, goed, als we het in het centrum willen hebben, lijkt ons misschien de meest logische plaats in het verlengde van de parkeerplaatsen. Ten eerste is die een grond van de gemeente, dus dat was al geen beletsel. Ten tweede is dat een soort van uitstulping. Hè? Dus als je de lijn van de garagebox doortrekt, dan zou dat dus daarvoor blijven. Hè? Dus dat zou niet storen voor eventueel toekomstige bewoners. De tuin zou ook perfect bereikbaar kunnen blijven opzij. Dus het is niet zo dat dat heel die locatie inneemt. We zouden geen parkeerplaatsen moeten opofferen. En er staat al een haag, dus we zouden dat ook wat groen kunnen inkapselen, zodat dat toch niet frontaal in het zicht staat van het dorpszicht. Dus dat waren dan uiteindelijk een beetje de afwegingen om te zeggen van oké, goed, dat is misschien dan toch nog de meest ideale plek, ook naar sociale controle, omdat we vermoeden dat als mensen gaan winkelen, naar de markt gaan, er eens even snel geld willen afhalen in het passeren, dan is dat eigenlijk wel een ideale plek voor de va-et-vient. Dus dat is eigenlijk een beetje de locatie dan geworden. De kleine coupures, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat zullen we moeten navragen. Dus dat weet ik eigenlijk niet. En dan wat betreft het storten van geld, dat is van in het begin een heel belangrijk issue geweest. Ook de middenstandsraad heeft daar heel zwaar op gehamerd. Wij hebben daar verschillende keren vragen naar gesteld. Ook vanuit de voortdurende middenstandsraad zijn er verschillende acties ondernomen geworden. En hebben wij gevraagd eigenlijk van waarom is de automaat in de Heuvelstraat niet als een cash-inpunt gemaakt? De enigste uitleg dat wij er rond krijgen is vooral technisch. Dus zeggen een cash-in-automaat is helemaal anders geconcipeerd dan een cash-out-automaat. Blijkbaar is dat groter, is dat zwaarder en is dat ook onderworpen aan strengere veiligheidsnormen. Onder andere werken met een SAS en dergelijke meer. Dat zou de reden zijn waarom die cash-in-automaat niet in de Heuvelstraat zou geplaatst zijn geworden, alhoewel dat eerst de bedoeling is. En zij verwijzen dan inderdaad naar cash-in-automaten in de omgeving, maar dan spreek je al snel van Edegem en Lier, wat eigenlijk toch wel wat te ver is. Dus we zijn op die nagel blijven kloppen. Het enigste wat wij daar als laatste antwoord hebben gekregen, is dat ze nu ook nog op zoek zijn naar een locatie voor een cash-in-automaat in de buurt van Mortsel. Ik heb dan gevraagd van kan dat dan zo dicht mogelijk richting Boeghout? Misschien is er wel ergens een pand op de N10 waar we dat kunnen realiseren, maar daarover hebben wij helemaal geen informatie meer teruggekregen, er is nog geen groen licht voor, maar ze hebben enkel de intentie geuit dat ze in de buurt van Boeghout, dus dichter als Lier en Edegem, nog een cash-in-automaat zouden willen voorzien, maar dat zou zeker niet op korte termijn zijn. Dus we hebben daar ook geen, ik zal maar zeggen, harde mogelijkheden om hen daartoe te dwingen of zo. We zijn daar echt onderworpen aan de goodwill van Battopin, om dat te kunnen realiseren. Nu, ik heb wel in de contacten die we toen ook hebben gelegd met de banksector begrepen dat mogelijk ook een andere bank die niet in het concern van Battopin zit in Boeghout momenteel aan het onderzoeken is en aan het bekijken is om die cash-in wel te organiseren voor de mensen en voor zelfstandigen. Dus ik denk dat de goede richting zou zijn. Dat is mij toch wel meegedeeld dat men op die lijn zit. Dus dat zou dan toch al een stuk een tegemoetkoming kunnen zijn voor onze middenstanders.
Oké, dank u wel. We gaan over tot stemming. Het punt is eenparig aangenomen. Dank u wel. Het volgende punt is al toegevoegd. We gaan zelfs de gemeentelijke bouwcode ter stemming voorleggen. Er is ook een amendement over ingediend, maar ik neem aan dat onze schepen nog een toelichting wilt geven. Dan geef ik die eerst het woord. Ja, Chris?
Ja. Goedenavond allemaal. Vanavond ligt de nieuwe bouwcode ter goedkeuring voor. Het is een lang traject geweest, een traject dat niet altijd verlopen is zoals gewenst, maar hier staan we nu vandaag en het ligt hier op tafel. Er is hard gewerkt door vele mensen, daar ben ik iedereen heel dankbaar voor. Leden van de Milieuraad, de Mobiliteitsraad, de GIKERO, de ambtenaren van onze dienst Omgeving en dienst Openbaar Werken en Mobiliteit, het college in voorbereidende werkvergaderingen, de raadsleden tijdens de 3 commissies. Waar gaat het over, de bouwcode? De bouwcode is een stedenbouwkundige verordening. Een verordening is een juridisch bindend instrument dat lokale overheden helpt de goede ruimtelijke ordening te realiseren via vergunningenverlening. Het document bevat toelichtingen die uitleg geven over het gewenst ruimtelijk beleid, maar ook bindende artikels die stellen hoe diep men bijvoorbeeld mag bouwen, hoe dakkapellen moeten ingeplant worden en hoe we onze tuin maximaal kunnen vergroenen enzovoorts. De bouwcode is duidelijk, is klare taal en biedt de burgers rechtszekerheid en transparantie. Ze past het principe toe dat de overheid alle burgers gelijk behandelt. Waarom een nieuwe bouwcode? We hadden dat eigenlijk voorgenomen al helemaal in het begin bij de beleidsnota. Dat is ook aan bod gekomen bij de visienota. En dat is ook aan bod gekomen in het plandocument en ook in het klimaatplan. Dat we de bouwcode zouden aanpassen. Een aantal redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld het feit dat de bouwcode, de vorige bouwcode, zeer gedetailleerd was. Bijvoorbeeld als iemand een bouwhoogte had van 2 bouwlagen, mag de bouwhoogte maar 7 meter zijn. Maar stel dat een buur 7,30 meter hoog heeft, dan als je dat dan zou willen gelijk trekken, omdat dat dan toch wel qua beeldkwaliteit veel mooier is, dan moet men daar een openbaar onderzoek voor organiseren. Dat kost de inwoner tijd en geld. En eigenlijk voor onze dienst is dat ook een werklast voor soms heel kleine aanvaardbare afwijkingen. We zijn nu overgestapt naar een harmonieregeling waarbij we meer rekening houden met de context, met de buren, met de buurt. Er stonden ook veel vrijgestelde handelingen in. Dat is niet nodig. Het gaat alleen over de vergunde toestanden die hier bekeken worden. En dat mocht ook niet van de provincie, is gebleken in een vooroverleg al een heel tijdje geleden. Daarbij ben ik natuurlijk ook nog schepen van klimaat en vond ik het ook belangrijk om maatregelen in te voegen, zoveel mogelijk, die een antwoord bieden op de klimaatuitdagingen van nu. Hier ligt nu dus de nieuwe bouwcode, een gemeentelijke verordening. Er zijn ook andere verordeningen op andere niveaus. Daar moeten we natuurlijk ook rekening mee houden. En het is niet de bedoeling dat we bijvoorbeeld gewestelijke zaken, die artikels die in de gewestelijke verordening staan, bijvoorbeeld de hemelwaterverordening, dat we die ook opnemen in onze gemeentelijke bouwcode. Dus het is op zich blijft het natuurlijk een uitdaging om alles mooi op een rijtje te zetten. Maar gelukkig hebben we een goede dienstomgeving. Belangrijk is dat we nu, als de bouwcode is goedgekeurd, een goed communicatietraject opzetten, stap voor stap de bouwcode uitleggen aan onze burgers, zodat ze weten waar ze staan als ze willen bouwen, verbouwen of stevig renoveren. Vorige keer in 2015, dus toen de vorige bouwcode eigenlijk in voegen is gegaan, is er gedurende 1 jaar een artikel verschenen, elke maand in de hashtag Boeghout Beweegt. En ik denk dat we dat nu zeker ook moeten doen. Nu zou ik jullie willen vragen natuurlijk om de nieuwe bouwcode goed te keuren. Jullie hebben allemaal meegewerkt tijdens de commissies, waarvoor nogmaals hartelijk dank. Maar eerst geef ik het woord aan Sven, want hij gaat zijn amendement, neem ik aan, toelichten.
Ik ga dat woord geven.
Excuseer, ik geef niks.
Ik moet effectief op het knopje duwen. Sven?
Ja, dank u wel. Ik heb inderdaad, of beter gezegd, wij hebben een amendement ingediend, maar ik heb eerst nog enkele andere zaken in verband met de bouwcode. Eerst en vooral, bij de stukken zit een verslag van de commissie. De commissie van 10 juni 2024. Mevrouw Swagers was daar niet op aanwezig, volgens het verslag. Ik zelf was er ook niet op aanwezig, volgens het verslag. Ik ben het gaan nakijken, dus ik stel voor dat wordt rechtgezet. Ik vind dat spijtig dat ik over zo'n dingen ook altijd moet blijven vallen. Ik ben het gaan nakijken op de opname. En het is dus effectief zo dat mevrouw Swagers en ik volgens het verslag niet aanwezig waren, maar wij waren hier wel. Ik herinner het mij nog levendig. Dus dat is mijn eerste opmerking. Mijn tweede opmerking gaat over een aantal zaken die vormelijk nog in de tekst zitten. Bijvoorbeeld op pagina 20, afdeling 4 over terrassen en balkons, daar staat een toelichting. En in die toelichting staan 3 woorden die daar op welke manier dan ook verzeild geraakt zijn, naartoe en in, die watsoever geen bijdrage hebben aan die tekst, die staan daar te veel. Ik heb dat op de commissie ook gezegd. Ik ben het gaan nakijken, want ik was dan toch aan het zien of dat ik wel zelf aanwezig was, of dat ik het niet gedroomd had. Maar ik heb het toen gezegd, dat is niet aangepast in de tekst, dus dat is wel spijtig dat we nu een tekst definitief hebben voorliggen, die dat we dan gaan goedkeuren voor de komende 10, 15 jaar en waar dat dan ook wel wat vormelijke fouten in staan. Ik vind dat heel spijtig, omdat we daar net met z'n allen ook zo hard aan gewerkt hebben. Dus dat is mijn tweede opmerking. En dan heb ik nog één zaak en dat vind ik vooral heel spijtig. En dat is, komt straks ook nog terug op de raad. Maar dat is dat het openbaar onderzoek in de grote vakantie gevallen is. Hè. Ik wil dat toch wel even benadrukken dat dat een beetje spijtig was. Vooral omdat er wel wat mensen effectief mee bezig waren. Kunnen dat alleen maar betreuren dat dan voor zo'n belangrijk instrument van de gemeente, waar dat we toch effectief maanden en zelfs jaren aan gewerkt hebben, dat dan in de zomervakantie in openbaar onderzoek moet gaan, kan dat alleen maar betreuren. Daarnaast hebben wij vanuit mijn fractie, of onze fractie beter gezegd, ook een amendement ingediend. En dat amendement is eigenlijk, ik zou graag artikel 1, de reikwijdte van de verordening, amenderen. De schepen of de persoon dat heeft nagekeken, had de C al voorzien bij paragraaf 3, want die stond in de tekst, zonder dat er tekst achter stond. Dus ik voelde mij dan ook genoodzaakt om achter die C iets achteraan te zetten. En vandaar, is ook iets dat we tijdens de verschillende commissies hebben gezegd, iets wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Dus we zouden daar graag aan toevoegen dat de nieuwe RUPS maximaal worden getoetst aan de bouw- en de parkeercode. Zodoende dat we de logica die in die bouwcode zit, dat we die ook effectief overal op het grondgebied kunnen doortrekken. En zodoende dat we op die manier eigenlijk die rechtszekerheid ook aan iedereen geven. Of die, zelfs op voorhand, als je ergens aan wilt beginnen, dat je eigenlijk weet waaraan en waaraf. Waar sta ik nu als mogelijk een bouwheer, bouwpromotor of iemand die zijn verbouwing wil gaan doen. Dank u wel.
Dank u wel, Sven. We komen daar zelfs op terug. Bruno heeft het woord gevraagd. Ja, Bruno. En dan heb ik Lode nog.
Ja, ik wou even als woordvoerder van onze partij zeggen dat wij leven in een periode waar de maatschappij snel evolueert. Nieuwe woonvormen, de klimaatverandering, andere levensomstandigheden en zo meer. Ook de technische mogelijkheden veranderen snel. Een bouwcode opstellen is dan ook niet zo simpel. Dat hebben we gemerkt. Er zijn meerdere vergaderingen aan deze bouwcode voorafgegaan. Verschillende instanties hebben hun mening kunnen geven. Het is een resultaat van vele ideeën en suggesties. Als partij zijn we tevreden met deze bouwcode. Ze geeft onze inwoners richtlijnen om van onze gemeente een aangename plek te maken om te wonen. En ze houdt rekening met de evolutie in onze maatschappij. Bedankt.
Dank u, Bruno. Lode?
Ja, het gaat meer over de... Zoals u weet hebben we ook positief meegewerkt aan de bouwcode. Maar dat komt verder door, hè, want die brieven die komen zelfs. Hè.
Ja.
Maar het antwoord, maar daar komen we dan zelfs op. Nu, wat dat er hier wel is dat wij ons zorgen maken omdat er hier enkel een milieueffectenrapport screening is. En we hebben nu recentelijk nog, een tijdje geleden, is een deel, niet een buurgemeente, maar in de gemeente Kontoch heeft de Raad voor Vergunningsbetwisting geoordeeld dat het herzien van een bouwcode eigenlijk geen kleine aanpassing is en dus degelijk wel een milieueffectenrapport plicht heeft. Dreigen we dan niet om dit niet te doen, te verzanden in rechtszaken en meer kosten voor de gemeente?
Oké, dank u, Lode. Ik ga de schepen daar nog even op laten antwoorden.
Ja, ik kan u alleen maar zeggen dat wij hebben nagevraagd wat er moest gebeuren. En toen is er gezegd, een merkscreening, dat oké is, dat dat voldoende is. Dus we hebben dat ook zo gedaan.
Oké, Koen?
Ja, ik wil eigenlijk nog even reageren op een aantal zaken. Eerst in het algemeen, maar dat komt zelfs ook nog terug in dat openbaar onderzoek. Ik herken dat een openbaar onderzoek in een vakantie, wat dat nu de zomer is, of een kerstvakantie of paasvakantie, is nooit ideaal. We hebben daar niet naartoe gewerkt. Dat is gewoon door de timing en de besprekingen en de discussies zo naar voren gekomen. We hebben er wel alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat die betrokkenheid zeer groot was. Er is heel wat participatie geweest, er zijn adviesraden geweest die hebben bovenuit gesproken. Er zijn 3 commissies geweest, de mensen hebben dat ook allemaal kunnen volgen. Vooral ook, we hebben ook elke bewoner in Boeghout ook een brief bezorgd, om hen erop te wijzen van het is de moment om eventueel daarop te reageren. 30 dagen is natuurlijk ook wel een zekere periode om eventueel daarop te reageren. Maar zoals inderdaad straks op de gemeenteraad nog aan bod zal komen, heeft de hogere overheid het bezwaar van meneer Van den Branden afgewezen en heeft eigenlijk voldoende elementen teruggevonden om te zeggen van kijk, het openbaar onderzoek is in deze niet geschaad geworden. Is dat ideaal, politiek gezien? En in het debat, in de discussie, nee. Dus daar wil ik ook een stuk in meegaan. Dus daar moet ik kunnen uit leren, maar het is absoluut niet een strategie geweest of wat dan ook. We zijn er heel lang mee bezig geweest, dus er zijn ook heel veel momenten geweest om daarop te reageren. Wat het amendement betreft, ik wil daarin meegaan, omwille van het feit dat er staat maximaal en getoetst. Want we moeten toch als raad ook goed beseffen dat er verschillende instrumenten zijn om uw ruimtelijke visie te bepalen. Je hebt uw Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Het is niet de bedoeling dat in een bouwcode bijvoorbeeld heel uw codex wordt mee in opgenomen. En een ruimtelijk uitvoeringsplan is eigenlijk ook van die orde. Want een ruimtelijk uitvoeringsplan, ja, waar gaat dat eigenlijk over? Dat gaat eigenlijk over de mogelijkheid om als lokaal bestuur of als provinciaal bestuur uw bestemmingen te wijzigen of eventueel stedenbouwkundige voorschriften op te leggen. Dus natuurlijk, als je het debat van een ruimtelijk uitvoeringsplan, en ik zeg niet dat dat de intentie van het amendement is, voor alle duidelijkheid, maar als het debat natuurlijk is dat elk toekomstig ruimtelijk uitvoeringsplan eigenlijk conform of volledig binnen het kader van de bouwcode zou moeten passen, ja, dan is dat eigenlijk ook inhoudelijk niet correct, want dan hoef je eigenlijk geen ruimtelijk uitvoeringsplan niet meer te maken in de gemeente, want dan zeg je gewoon volg de gemeentelijke bouwcode en een ruimtelijk uitvoeringsplan moet nu net de mogelijkheden bieden om bepaalde gebiedsinrichtingen of bestemmingen mogelijk te maken die niet gevat zijn in een bouwcode. Ik geef het voorbeeld. Stel dat wij een bestemming gaan wijzigen en dat wij bijvoorbeeld een woonuitbreidingsgebied gaan omzetten naar een park en een recreatiegebied. Hoe ga je dat toetsen aan die bouwcode bijvoorbeeld? Dat is nu natuurlijk een logische waar misschien ook heel veel mensen zullen in meegaan. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van ja, binnen een ruimtelijk uitvoeringsplan gaan we bijvoorbeeld toelaten dat de densiteit van een grootstedelijk gebied of de hoogte van gebouwen of wat dan ook, dat die anders of licht afwijkt van een bouwcode. Dus dat is eigenlijk ook, dat zou dus eigenlijk toch wel moeten mogelijk zijn. Dus ik doe deze tussenkomst omdat ik ze ook absoluut wil genotuleerd zien dat als we dat amendement straks mee goedkeuren, dat er wel een geest moet zijn dat als de gemeenteraad een debat gaat voeren over toekomstige ruimtelijke uitvoeringsplannen, akkoord dat maximaal moet getoetst worden aan de gemeentelijke bouwcode. Elementen zoals rechtszekerheid zijn belangrijk om daarin te volgen. Maar een ruimtelijk uitvoeringsplan, dat start je natuurlijk ook op, net om bepaalde zaken ook mogelijk te maken, in welke richting dan ook. Dus dat instrument van dat ruimtelijk uitvoeringsplan is wel een belangrijk instrument dat we wel ten allen tijde moeten handhaven. Zeker in de debatten en de discussies die we voeren naar de toekomst, voor wat betreft de bestemming van de woonuitbreidingsgebieden, zouden die ruimtelijke uitvoeringsplannen toch wel, die RUPS wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Dus ik wil toch ook wel die context daarin een stuk weergeven.
Dank u, Koen. Maar ik denk dat in die zin het amendement maximaal toetsen een duidelijk amendement is. Maar de schepen wilt daar ook nog even op tussenkomen?
Heel kort nog even van... Ik sluit me wel aan bij dat amendement, omdat ik vind van de bouwcode, dat is eigenlijk wel de maat, dat is de ondergrens. En eventueel kunnen we in een RUP zelfs nog verstrengen. Dat is misschien iets dat Koen niet zo graag hoort, maar ik vind dat toch wel belangrijk om ook mee te nemen. En dan we ook nog even hebben in verband met het feit dat het openbaar onderzoek is, waar we het straks nog wel even over is georganiseerd. We hebben de laatste commissie gehad op 10 juni. Hè, dat was geagendeerd, dat was gepland. Ik had dat graag vroeger gehad, maar dat was niet zo gemakkelijk. Hè. Dat bleek in oktober ook al niet zo makkelijk te zijn. Dus dat was 10 juni. Dat kan je natuurlijk niet na die commissie. Ik vond dat belangrijk om toen nog eens heel goed met alle raadsleden af te toetsen. Zitten we goed met de bouwcode voordat we in openbaar onderzoek zouden gaan en voordat we adviezen zouden vragen aan andere instanties. Maar dat is dan niet dat je 10 juni, de dag daarna, 11 juni, een openbaar onderzoek kan beginnen. Dat vraagt natuurlijk ook even een procedure. Vandaar dat we pas half juli zijn kunnen beginnen. Oké.
Dan kunnen we overgaan... Nee, ik zie dat Sven nog... Ja, Sven?
Dank u.
wel, voorzitter. Ik had nog twee andere vragen gesteld over de textuele aanpassingen. Hoe gaan we daarmee om? En twee, het foute verslag. Wordt dat verslag aangepast? Want daar heb ik ook geen antwoord op gekregen. Dank u wel.
Ik denk, algemeen directeur, dat is aan jou, denk ik. En ik geef u daar ook het woord voor.
Dank u wel, voorzitter. Als er fouten staan in het verslag, dan moeten die natuurlijk rechtgezet worden. Dus we zullen die rechtzetten. En als jullie daarmee akkoord zijn, dan zou ik ook nog eens graag textueel door heel de tekst gaan. En zaken die geen inhoudelijke wijziging inhouden, maar die alleen textueel zijn of vormelijk, er nog uithalen.
Ik ga daar even het formele akkoord over vragen. Of dat oké is. En dat doen we mondeling.
Ja.
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 Ik ben het daar ook mee eens. Dank u voor de opmerkingen. Dan gaan we over als eerste punt tot naar de stemming van het amendement. En dan starten we daarover de stemming. Er zijn 23 ja-stemmen uitgebracht over dit amendement. En dan gaan we nu over tot het punt G17. En dat is de gemeentelijke bouwcode van Boeghout 2024. En in één keer ook, dat is eraan toegevoegd, de gemeentelijke parkeercode Boeghout 2024. Ik vraag daarover uw stem. Excuus. Moet ik even terug. Sorry, dat weet ik niet. Nee?
Nee, dat ga niet volgens mij.
Nee, ik ben te snel geweest. Is dat oké voor u? Dan starten we. Mag u nu uw stem uitbrengen? Ja. Er zijn 23 ja-stemmen uitgebracht, 23 stemmen uitgebracht, 21 ja-stemmen, 2 onthoudingen. Ik stop hier bij de stemming, maar ik geef het woord bij het volgende punt aan Lode. Met mijn excuses, Lode.
Johannes Nierig. Het is vooral omdat wij onthouden zich niet direct naar de inhoud toe, maar omdat we daar ook, om die brief die komt zelfs, ook wat dat collega Sven er juist gezegd heeft, we hebben bezwaar gemaakt bij de gouverneur om 2 redenen. De eerste reden is dat we zeggen, kijk, we vinden dat niet gepast om dat in een vakantieperiode te doen. Dat is toch een dergelijk belangrijk document, ook al is er lang aan gewerkt. Het was geen noodzaak om het tijdens de vakantie te doen, maar dat we het ook in de maand september kunnen doen. Dan het antwoord van te zeggen dat 30 dagen... Ja, er zullen wel mensen zijn die 30 dagen op vakantie gaan, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat vooral over dat we de mensen, toch de burgers van Boeghout, de nodige tijd hadden moeten geven. Het is ook een groot document, het is niet altijd eenvoudig en begrijpbaar voor iedereen. Voldoende tijd hadden moeten geven, daarom hebben we dat ook aangekaart bij de gouverneur. En ja, dat klopt, dat is natuurlijk niet onwettelijk, maar daar gaat het over ons niet over. Het gaat meer over, en daar wordt er straks al over gezegd, is het een gepaste periode om dit te doen of is het geen gepaste periode? Daar kan iedereen zijn mening over hebben. Wij vonden dat dat geen gepaste periode was. En dan het tweede punt is eigenlijk dat we vinden dat de screeningtoets, er is niet op geantwoord, er is sumier op gezegd dat we dat niet gaan doen. In Kontig heeft de Raad van Vergunningsbetwisting om dezelfde redenen de bouwcode vernietigd. En daarom vinden we dat we eigenlijk een volledig merkrapport hadden moeten hebben in plaats van een screening. Dat is de reden dat wij ons onthouden.
Dank u wel voor de toelichting, die is ook opgenomen. Ondertussen zitten we bij G18. En dat is een overeenkomst Natuurpunt en de gemeente Boeghout. Dan gaan we ook uw stem overvragen. Is daar een toelichting nog? Oké, Chris.
Ja, oké, dat is dus in verband met dat vlonderpad dat we gaan aanleggen in de Molenbeekbron 1. We hebben reeds een beheerovereenkomst met Natuurpunt voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken. Maar dit kadert eigenlijk in een subsidieproject dat we hebben aangevraagd bij de Vlaamse Milieumaatschappij. waarbij dat we, het project noemt Levend Water, hè, waar dat we gaan proberen het water meer te bufferen, meer bij te houden, zodanig dat de natte natuur die er eigenlijk al is, dat we die nog meer plek kunnen geven. En waar we eventueel ook nog wat rietvelden gaan aanleggen om het water ook nog meer te zuiveren. Het is natuurlijk heel fijn dat we de Molenbeekbron hebben, dus echt het begin van het water. En we gaan dat natuurlijk heel hard koesteren. Dit is belangrijk, deze overeenkomst eigenlijk, omdat dan Natuurpunt een omgevingsvergunning aanvraag kan indienen voor het Vlonderpad en wij daaraan verder aan kunnen werken. Het is niet alleen een overeenkomst met de gemeente, maar ook een overeenkomst met Kina. Kina is een zorgboerderij die naast de Molenbeekbron 1 ligt. Eigenlijk van dag 1 ben ik daar binnengestapt en gezegd van wij zijn buren en wij gaan goeie buren worden. En dat is heel fijn, want dat is nu ook een heel betrokken nabuurschap. Met het gevolg dat we een pad kunnen aanleggen, ook op hun terrein. Dat zou vertrekken vanaf de loods en dan langs de Molenbeek, langs hun perceel eigenlijk doorgaan tot op Molenbeekbron 1, waar dan naar het Vlonderpad aangelegd zou worden. Dus ja, knap, tof, goed.
Dat gaan we nu dan voorleggen, nadat we Christel gehoord hebben.
Ja, ik zou toch eigenlijk wel willen op wijzen dat er nog heel veel gebieden zijn die niet toegankelijk zijn. En niet alleen Molenbeek gebied 1, maar dan denk ik ook aan meer richting Don Bosco. Dat ook voor veel mensen niet toegankelijk is. En inderdaad 6 maanden per maand slijk is. Dank u wel.
Dat is ook genoteerd, Christel. Dan gaan we over tot de stemming. ...23 mensen hebben ja gestemd. Het punt is aangenomen. Dank u wel. Gaan we over naar het volgende punt. En dat is G19. En dat is de bekrachtiging van het burgemeestersbesluit van 26 juli 2024... om de politie te machtigen om fouilles uit te voeren ter controle van bezoekers die mogelijk vuurwerk meenemen op het festivalterrein tijdens het Sphinx Mix Festival 2024. Daarover hebben we een stem van u nodig, maar ik heb eerst Filip die daar iets over wilt zeggen. Ja, Filip.
Ja, ik vroeg me eigenlijk af waarom, want dat is een jaarlijks terugkomend iets dat het die voor de festiviteiten hebben plaatsgevonden natuurlijk, maar ook waarom dat we uiteindelijk die bekrachtiging moeten geven als het toch al een burgemeesterbesluit is. Dat zijn twee vragen die ik daarover had.
Oké, we gaan daar een antwoord op geven. Christel, zet jij jouw micro uit?
Ik heb niks gedaan.
Nee, maar hij stond nog op. Sorry. Hij stond nog op. Dan gaat Koen. Maar ik ben mijn pijltjes kwijt. Excuseer. Ja.
Dus de twee burgemeestersbesluiten die vandaag op de gemeenteraad ter agendering liggen, dat is wettelijk zo verplicht dat elk burgemeestersbesluit door de gemeenteraad moet goedgekeurd worden. Waarom is dat zo? Een burgemeester heeft de bevoegdheid om op te treden in het kader van veiligheid, kader van openbare orde, en dat kan ad hoc beslist worden. Maar dat burgemeestersbesluit moet altijd nadien ter bekrachtiging voorgelegd worden om ervoor te zorgen dat een burgemeester niet disproportioneel misbruik maakt van de bevoegdheid om de openbare orde of de veiligheid te handhaven op zijn grondgebied. Dus de gemeenteraad heeft hier ten aanzien van de burgemeester een controlerende functie en heeft dus het recht om eigenlijk op dit moment te zeggen, ja, burgemeester, dat besluit dat u toen genomen heeft, dat vinden wij eigenlijk te verregaand. Dat is niet conform de wet of wat dan ook. Nu, wat betreft deze twee burgemeestersbesluiten, die zijn dus beslist. Het ene rond Sphinx Mix Festival is beslist op het moment zelf 's nachts toen de incidenten zich hebben voorgedaan. Dus wat is er gebeurd op het festival? Op een bepaald moment is er een vuurwerkincident geweest waarbij er zwaar vuurwerk, verboden vuurwerk, is gebruikt op het festivalterrein. Gelukkig was dat al laat op de avond. Er waren geen kinderen meer op het festival. Maar ik kan u wel zeggen dat het vuurwerk was dat als dat in de handen komt van personen of vlakbij personen ontploft, dat dat tot zeer zware kwetsuren of erger zou kunnen leiden. Er zat materiaal tussen dat we ook terugvinden bij, in Antwerpen, in illegale circuits. We weten niet of dat een incident was waarbij iemand stoer wou doen, wou de aandacht trekken, of dat het gevolg was van bijvoorbeeld twee bendes of mensen die elkaar ontmoeten in de rand van het festival. Daar hadden we op dat moment het raden naar. Maar er is dan onmiddellijk overleg geweest met de politie en gezegd van ja, kijk, we moeten nu gaan fouilleren de volgende dagen, want als dergelijk soort vuurwerk nog wordt binnengenomen op het festival en dat ontploft, dan kan dat echt wel voor slachtoffers zorgen. Dat is ook volledig in samenspraak met de organisatie genomen, dat besluit, dus met de mensen van Sphinx. Dus die stonden daar ook 200% achter. Er is gelukkig niks gebeurd, maar wel een van de verdachten is wel nadien nog wel gesignaleerd geworden. Maar uiteindelijk is er niemand kunnen opgepakt worden of wat dan ook. Dus we tasten daar in het duister. Maar dat maakt in feite dat we dus de veiligheid aan de inkom van het festival drastisch hebben verhoogd. Want dergelijke fouilles mogen ook niet uitgevoerd worden door vrijwilligers, door mensen eigen security van het festival. Dat moet de politie doen en daarom was dat burgemeestersbesluit ook noodzakelijk. Wat het tweede burgemeestersbesluit betreft, is ook in samenspraak gebeurd met de scouts. Daar zal ook in samenspraak nog een besluit volgen, wellicht rond de vijf van de KSA in dezelfde orde van grootte. Dus we hebben vastgesteld dat het instellen van een alcoholverbod op het publieke domein effectief leidt tot een daling van het indrinken, het voordrinken van jongeren rond zo'n festival. Er waren, dacht ik, 3200 jongeren aanwezig. Het aantal alcoholincidenten was relatief oké. Er is uiteindelijk één jongere moeten afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Het heeft ooit erger geweest, dus dat heeft wel een degelijk een effect. Het is ook zo, en dat moet u ook wel weten, dat alcoholverbod uiteraard niet van toepassing is voor de horeca in Boeghout en niet voor de terrassen, maar het dus echt te maken heeft in een perimeter rond het festivalterrein als men jongeren tegenkomt die daar bijvoorbeeld sterke drank al nuttiger zijn op een bankje in een park, dat de politie effectief die drank ook in beslag kan nemen. Het is ook zo dat de gemeente Hoven, dus het is een samenwerking met Hekla, hetzelfde beslissing heeft genomen, omdat er vooral ook overlast was in het Vrijthout. Dus dat is een goede samenwerking geweest. De stad Mortsel heeft er niet op aangesloten. En we hebben ook gezien dat een overlast in Mortsel dus veel groter was als in Boeghout en in Hoven. Vooral dan rond het fort. Ja, dat zijn dus plekken waar dat jongeren dan samenkomen. Men weet dat. Maar we moeten dus eigenlijk de politie de mogelijkheden geven, de wettelijke mogelijkheden geven, om bijvoorbeeld die alcohol in beslag te nemen. Dus, maar ik kan u wel zeggen dat de jongerenorganisaties zelf het nut daarvan inzien en dat dat ook wel effectief werkt.
Sven? Dank u, Koen.
Ja, dank u wel. Bij puntje 19 begrijp ik dan dat dat echt een situatie is die zich heeft voorgedaan en waarop gereageerd is. Bij puntje 20 is dat anders, want dat is het jaar voordien ook gebeurd. Dat is nu het tweede jaar of het derde jaar op rij dat gebeurt. Is dat dan iets dat in geval van parkparty en in geval van mogelijk nog andere evenementen die georganiseerd worden, structureel moeten ingevoerd worden of kunnen ingevoerd worden? Ik weet niet of dat kan.
Ja, er is eigenlijk eerst een overleg geweest tussen Minos en Hekla. De vraag is dan gekomen. Ik heb een datum opzoeken, is het eind augustus of begin september. We hadden toen geen gemeenteraad eind augustus, maar ik denk zelfs dat het begin september is. Dus ja, dan komt dat inderdaad achteraf, maar er kan misschien bekeken worden, afhankelijk van de agendas van de gemeenteraad, om die burgemeestersbesluiten vroeger te brengen. In dit geval zou het dan al juni moeten zijn. Maar het is inderdaad zo dat dat pas na het overleg... Je moet ook weten dat er dikwijls ook nog een overleg is met de organisatie tussen de verschillende soorten, tussen de verschillende zones van de politie. Ja, dan komt dat soms wel wat later aan bod.
Joost nog?
Ja, ik wou nog heel even kort over die knel. Ik heb die zelf gehoord en ik ben heel wat gewoon van de betogingen en zo, maar dat had ik nog niet gehoord. Het was precies een gasfles die dat ontplofte. En ja, ik hoop dat we dat in de toekomst niet gaan, nog eens een keer gaan meemaken, want het was angstaanjagend. Was ja, dat was, ook voor heel wat jongeren die dat er toen in de buurt waren, was het echt heel laat.
Ja, we hebben ook nog materiaal gevonden dat niet ontploft is geworden. Dus we hebben daar zeer omzichtig moeten mee omspringen. Maar dat is wat inderdaad. En het probleem is dat gebeurt de eerste dag. En dan weten we eigenlijk niet van, ja, wat gaat er nog... Want het festival duurt dan nog, dus je moet dat toch wel... Op dat moment komt er een risicoanalyse en wordt er eigenlijk met alle veiligheidsdiensten samengezeten om te bekijken hoe dat we dat risico zo klein mogelijk kunnen houden. En dus de fouilles aan de inkom op mogelijk vuurwerk, waarbij er ook, ook een screening wordt gehouden van mensen die binnenkomen, dat was toch wel een hele belangrijke om dat onder controle te krijgen of om dat risico zo klein mogelijk te maken. Ja.
Oké, dank u wel allemaal. We gaan stemmen over G19. Daar vraag ik uw stem over. ...23 ja-stemmen zijn uitgebracht over dit besluit van de burgemeester. Dan stemmen we nu nog over het volgende burgemeestersbesluit, dat is G20, de bekrachtiging dus van het alcoholverbod in functie van parkparty op 13 september. Daar mag u ook over stemmen. ...23 ja-stemmen zijn uitgebracht. Dank u wel. Het volgende punt is G21, dat is een punt van SIPAL of over SIPAL, de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van SIPAL van 7 november 2024. Graag uw stem daarover. Er zijn 21 ja-stemmen uitgebracht, 2 onthoudingen. Het punt is aangenomen. Dan zitten we bij het volgende punt. En dat is G22. Dat gaat over Fluvius, de opdrachthoudende vereniging. En we moeten daar ook een mandaat vaststellen van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius van 13 november 2024. Daarover ook graag uw stem. We hebben 21 ja-stemmen en 2 onthoudingen. Het punt is aangenomen. Dank u wel. Het volgende punt is G23, gaat over logo Antwerpen. Dat is de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 14 november 2024. Ook daarover mag u stemmen. Er zijn 23 stemmen uitgebracht, 21 ja-stemmen, 2 onthoudingen. Het punt is aangenomen, dank u wel. En dan gaan we naar het volgende punt en dat is G24. En dat gaat over de brieven die zowel het dorp als de N-VA-fractie gestuurd hebben over het AGB van Boeghout. En dat is een kennisname, dat is... Behoeft nog een toelichting, Sven? Doe maar.
Ja, het behoeft niet echt een toelichting, voorzitter. Maar ik ben het niet eens met het feit dat dat geagendeerd is als kennisname. Ik wil heel graag verwijzen naar artikel 235, paragraaf 4 van het decreet lokaal bestuur. En die stelt het volgende. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het autonoom gemeentebedrijf. En de bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen bij de normale uitoefening van hun bestuur. Dus de nadruk ligt daar bij de normale uitoefening van hun bestuur. Daar gaat het over. Bij overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van de aansprakelijkheid ontheven als ze geen schuld treft en als ze de overtreding hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat ze er kennis van hebben gekregen. Dat is dus hetgeen wij gedaan hebben via ons schrijven. De N-VA-fractie heeft tijdig de overtreding aangeklaagd, zowel in de Raad van Bestuur van het AGB als nu in de gemeenteraad. Onze fractie verwacht dan ook meer dan een loutere kennisname, maar effectief een vaststelling dat wij, onze fractie, van hun aansprakelijkheid worden ontheven. Zoals verzocht in paragraaf 4 van ons schrijven en vandaag dus niet correct geagendeerd. Als de gemeenteraad zich vanavond beperkt tot een loutere kennisname, dan zal de vraag onder de vorm van een klacht worden voorgelegd aan de provincie-gouverneur. De in het tweede auditrapport vastgestelde tekortkomingen duiden ook op een potentiële schade die het AGB heeft geleden. Als bestuurders verantwoordelijk voor het AGB mogen we de vaststelling van die schade niet negeren. Dat zijn wij hier allemaal. En moeten we de belangen van het AGB verdedigen. We behouden ons dan ook het recht om een schadevergoeding in te stellen tegen de aansprakelijke, natuurlijke of rechtspersonen aan wie deze tekortkomingen kunnen worden toegeschreven, zodat de schade van het AGB beperkt blijft en gerecupereerd kan worden. In die zin zal onze fractie dan ook de verzekeraar van het AGB en de gemeente in kennis stellen van de ontheffing van onze aansprakelijkheid en de schadevordering, zodat wij mogelijk op basis van de polis rechtsbijstand namens het AGB de schadevordering kunnen instellen. Dank u wel.
Dank u wel, Sven. Filip heeft nog het woord gevraagd.
Ja, wij zouden ook graag terug willen komen op de Raad van Bestuur van het AGB, gehouden op 19 augustus, jongstleden, waarin wij de inhoud van het forensisch rapport 2308, gedateerd 01-8-2024, bespraken en waarvan wij op 5 augustus een exemplaar ontvingen. We gaan dat de audit noemen. Op zijn zachtst gezegd zijn wij verbolgen over de onthutsende onregelmatigheden uit de doeken gedaan in deze audit. Eigenlijk is dat nog een understatement. Maar dat is jullie allemaal eigenlijk niet onbekend. Wij zijn als niet-participerende bestuurders verplicht deze verwerpelijke onregelmatigheden schriftelijk aan te klagen bij de gemeenteraad. Alleen al om de ontheffing van onze eventuele aansprakelijkheid te doen gelden. Ter zake verwijzen wij naar artikel 235, artikel 4, tweede deel, paragraaf 4 bedoel ik, tweede deel, decreet lokaal bestuur en artikel 20 van de statuten van het AGB. En gezien de voltallige gemeenteraad tevens bestuurder is van het autonoom gemeentelijk bedrijf en kennis heeft van de audit, hoeven de begane onregelmatigheden door Koen Seijen en zijn handlangers in dit schrijven niet worden herhaald. Wij wensen dus niet enkel van onze aansprakelijkheid ontheven te zien als niet-participerende bestuurders aan deze verwerpelijke onregelmatigheden. Wij wensen evidenterwijs ook dat deze anomalieën niet blauw-blauw gelaten worden en dat er sancties komen voor dit ernstig wanbeleid. En daarom verzoeken wij dat op de volgende raad van bestuur van het AGB en op de gemeenteraad volgende agendapunten zouden worden opgenomen. Ten eerste het ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur van het autonoom gemeentelijk bedrijf. Ten tweede het instellen van een aansprakelijkheidsvordering namens het AGB als schadeleider wegens bestuursfouten begaan door gewezen bestuurder AGB.
Meneer Peters, mag ik vragen, dit is een openbare zitting.
Ja, dit is.
Ik moet u vragen van geen personen te vermelden.
Oh, excuseer.
Niet excuseer, u weet dat, perfect het, dat dat
het
niet
stond hier
kan.
In deze brief. Ik dacht dat deze openbaar was, omdat iedereen die gekregen heeft.
Nee, en u moet u niet van de domme houden. Okay. U mag uw punt afronden.
Wat de beweerde confidentialiteit van de audit werpen wij op dit geen heilige koe is en een verbod op publiek maken van concrete gegevens over de werking van het gemeentebestuur AGB in deze kwestie onevenredig is met het algemene belang dat de gemeenteraadsleden, bestuurders, AGB bij de uitvoering of bij uitoefening van hun democratisch controlerecht. En verder verwijzen wij ook nog naar de passage in de audit op pagina 11, waarin er expliciet voorbehoud wordt gemaakt voor eventuele andere onregelmatigheden binnen het AGB, gezien de audit geen exhaustieve doorlichting ervan is. Vanzelfsprekend maken wij eenzelfde voorbehoud en herhalen wij ons verzoek tot een volledige doorlichting door een onafhankelijke revisor-auditor. Dank u.
Dank u wel. Ik ga het woord aan onze burgemeester geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus wat betreft de eerste opmerking met betrekking tot de kennisname van de brieven, met betrekking tot de aansprakelijkheid, is het zo dat toen de brieven toekwamen, ik zelf ook de afweging maakte van ja, moet dat nu goedgekeurd worden op de gemeenteraad of is dat nu een kennisname? Dus ter zake al contact genomen met toezicht. En het is inderdaad zo dat op basis van artikel 20 van de statuten, maar ook op basis van artikel 235, paragraaf 4 van het decreet lokaal bestuur, dat bestuurders aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur, dus daar gaan die artikels over, dat die bestuurders kunnen ontheven worden van hun aansprakelijkheid, indien bij deze overtredingen hun geen schuld kan worden verweten en indien dat zij dat inderdaad ter kennis stellen op de gemeenteraad binnen op de gemeenteraad kunnen aanbrengen binnen één maand nadat ze daar kennis van hebben gekregen. Maar het is echter niet de bevoegdheid van de gemeenteraad om ook te beslissen over die ontheffing van die aansprakelijkheid, gezien de gemeenteraad niet kan vaststellen of de bestuurders schuld wordt verweten of niet. Dus de gemeenteraad kan enkel kennis nemen van die aanklacht van de overtredingen door de bestuurders, maar het is een bevoegdheid van een rechtbank om te bepalen wie er aansprakelijk is. Dus dat is wel heel belangrijk. Hè. Dus het is daarom dat het ook geagendeerd staat als kennisname. En dus het agentschap Binnenlands Bestuur heeft dus laten weten dat het dus zo is dat de gemeenteraad kennis neemt, maar de gemeenteraad kan zich niet uitspreken over mogelijke aansprakelijkheid. Dus u mag de vraag uiteraard, Sven, ook opnieuw stellen. Ik wil de mail ook bezorgen. Maar dat is ook de reden waarom hier de kennisname staat geagendeerd. Wij kunnen uiteraard dat punt ook terug hernemen op de Raad van Bestuur van het AGB. Dus dat is ook absoluut mogelijk. Maar zoals ik het nu breng, zo is het ook meegedeeld door het agentschap Binnenlands Bestuur. Ik weet niet, voorzitter, of dat er nu moet gereageerd worden op de inhoud van het rapport, omdat we nu het punt eigenlijk behandelen met betrekking tot de brieven. Meneer Peters heeft ook al een aantal elementen aangebracht als zijnde de audit zelf. Dus daar wens ik ook op te reageren. Ik heb ook een uitgebreide uitleg gegeven op de Raad van Bestuur van het AGB en een aantal zaken in perspectief geplaatst. Meneer Peters was daartoe niet aanwezig, maar hij kan zeker de opname beluisterd hebben. Maar het is toch wel een aantal zaken die toch niet onbelangrijk zijn om te stellen. Eén, waar gaat dat over? Het gaat over een aantal concessieovereenkomsten die gesloten zijn door de Raad van Bestuur van het AGB. Waar ook trouwens een ruimere meerderheid was dan de meerderheid aan zich rond bepaalde concessieovereenkomsten. En waarbij het Audit Vlaanderen heeft gesteld dat dit veel beter was gebeurd in het kader van een openbare aanbesteding. Dat is een aanbeveling waar we ons nu wel toe zouden kunnen verhouden en zeggen van dat is correct. En dat zullen we ook doen in de toekomst of dat moeten we ook doen in de toekomst. Maar op het moment in 2016 en 2017 dat die concessieovereenkomsten werden gesloten, was er nog geen Belgische wetgeving van toepassing op die concessieovereenkomsten, was er wel een Europese richtlijn. Die concessieovereenkomsten zijn ook gesloten volgens die Europese richtlijn. En de prijzen die daar rond zijn afgesproken, die zijn, maar dat heb ik ook op de Raad van Bestuur en het AGB verduidelijkt, marktconform, daar kan over gediscussieerd worden. Misschien dat er via een openbare aanbesteding meer was uit te halen of niet, dat gaan we niet weten, maar het was ook wel de bedoeling dat we het verhuurd krijgen. Er is bijvoorbeeld ook een onderzoek gebeurd naar de mogelijke reservaties van zalen. Lopen die goed? De Audit Vlaanderen heeft gezegd dat zij daar wensen dat de gebruikers er meer transparantie in krijgen in die reservaties. Maar het systeem aan zich heeft niet geleid tot een veroordeling in de zin dat daar fouten zijn gebeurd, dat er bepaalde boetes niet geïnd zijn geworden of wat dan ook. Het ticketingsysteem, ik heb dat ook uitgelegd, wordt door tientallen gemeenten ook gebruikt. Dus de opmerkingen die naar het systeem van reservaties worden gemaakt door Audit Vlaanderen zouden dan ook moeten gelden voor andere gemeenten, maar er zijn alleszins daar geen zaken vastgesteld die fout lopen. Wat wel zo is, en dat is ook aangehaald geworden, dat is dat een aantal facturen, vooral met betrekking tot elektriciteit, dat die niet goed zijn opgevolgd geweest tot jaren terug. Dat is vastgesteld dat verschillende redenen, dat ook technische redenen, zo blijkt achteraf, omdat bijvoorbeeld een bepaalde ruimte geen meterstanden had, omdat bepaalde ruimtes meterstanden hadden die dan ook in andere ruimtes elektriciteit meten. Daar is eigenlijk niet echt achter gegaan. Nochtans is dat door het AGB, door de Raad van Bestuur, door iedereen zo gesteld in die concessieovereenkomsten, hoe dat die elektriciteitsfacturen moesten berekend worden. Dat is ook ootmoedig toegegeven dat dat een fout is en dat wordt ook rechtgezet met een terugwerkende kracht. Wat weliswaar wel heel belangrijk is, is dat er ook vastgesteld geworden is dat er beslissingen zijn genomen op de gemeenteraad of op de raad van bestuur waarbij er personen zich in een onverenigbaarheid bevonden. Dat wil zeggen dat zij op dat moment een mandaat bekleden dat ze niet meer mochten bekleden. Dat is ook correct. Dat is ook, die personen hebben ook nadien allemaal ontslag genomen uit die functies. Maar er moet ook wel bijgesteld worden dat Audit Vlaanderen heeft vastgesteld dat er nergens kwaadwilligheid was, dat er nergens beslissingen zijn genomen of gestuurd in een bepaalde richting. Dus dat staat ook heel duidelijk in die documenten. Dus ondanks het feit dat er een onverenigbaarheid was op dat moment, en er zelfs ook op bepaalde momenten ook zelfs geen vergaderingen meer hebben plaatsgevonden, is het niet zo dat er vaststellingen zijn gebeurd waarbij die personen bepaalde beslissingen in de ene of de andere richting zouden hebben gestuurd. En dan wat het laatste element betreft, dat ook niet onbelangrijk was, dat natuurlijk de discussie over de zonnepanelen die daar gelegd zijn. Daar heeft Audit Vlaanderen eigenlijk gezegd van, kijk, er is eigenlijk een gebrek aan marktbevraging. Er zijn 3 burgercoöperatieven bevraagd geworden om die zonnepanelen te leggen. Men heeft niet de privémarkt bevraagd, men heeft niet intercommunales bevraagd. Dat is ook zo, maar ik heb daar toen ook op gewezen dat dus het Vlaams klimaatbeleid, het Vlaams klimaatplan vanuit de Vlaamse overheid eigenlijk aan de lokale besturen oplegt om net samen te werken met burgercoöperatieven. Ik heb ook uitgelegd dat er 3 burgercoöperatieven bevraagd zijn. Audit Vlaanderen heeft daar gewag gemaakt van het feit van ja, er zijn 2 coöperatieven die eigenlijk zowat door dezelfde personen zouden gerund worden, maar dat is duidelijk niet zo. Dus de conclusie is, wat dat mij betreft rond die audit, is dat dat een leerdocument is, waarbij een aantal aanbevelingen van Audit Vlaanderen zeker moeten opgevolgd worden. Ik denk als wij in de toekomst concessieovereenkomsten moeten sluiten, dat we dat inderdaad allemaal openbaar moeten doen. Nu is er daar 1 openbaar gebeurd en de andere zijn gebeurd op basis van een voorstel, wat hier ook besproken is en wat ook goedgekeurd is geworden en wat absoluut niet onwettelijk is, maar het zou beter zijn om het inderdaad openbaar te doen. En dan zijn er een aantal elementen vastgesteld waar je kunt zeggen van daar moeten we zorgzamer mee omspringen. Maar die aanbevelingen die Audit Vlaanderen doet, die worden ook allemaal heel strikt opgevolgd en sommige worden ook met terugwerkende kracht opgevolgd, zoals onder andere die facturen. We zaten in het begin met een leerproces in het autonoom gemeentebedrijf. Er is ook een paar keer gesteld geworden dat er een revisor moest aangesteld worden. Maar net in die periode hadden wij ook een revisor. Ik wil daar toch nog eens op wijzen. En nadien hebben wij een ander bureau onder de arm genomen, Q&A, dat toch ook heel wat autonome gemeentebedrijven mee begeleidt, zeker als het gaat over de financiële aspecten van dat autonoom gemeentebedrijf. Dus we moeten er lering uit trekken, we moeten die aanbevelingen opvolgen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. En ik heb ook een aantal zaken verduidelijkt die we gaan opvolgen. En ook met betrekking tot datgene wat Audit Vlaanderen heeft gesteld.
Dank u. Koen? Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter.
wat onze fractie betreft is die bestuurdersaansprakelijkheid toch wel een hele belangrijke. En daar willen wij niet lichtzinnig over gaan. Dus wij willen daar ook de verantwoordelijkheid in nemen als bestuurder, maar ook onszelf beschermen tegen mogelijke schadevergoedingen of vorderingen die daar mogelijk zouden zijn. Dus ik wil daar zeker niet lichtzinnig over gaan. De burgemeester zegt van ja, dat is een leerdocument. Dat kan zo zijn. Laten we dan vooral ook die lessen trekken. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. En ik hoor de burgemeester ook zeggen dat transparantie een heel belangrijke is. Die bestuurlijke schade die we geleden hebben, ik heb daar nog niks aan mogen ontvangen dat dat effectief teruggevorderd wordt.
Ik heb het niet verstaan, sorry.
Ik heb daar nog niks aan mogen ontvangen dat dat effectief een terugvordering is. We zijn nu ondertussen meer dan een maand, twee maanden eigenlijk, nadat het rapport bekend is gemaakt. Moeten wij dat nu allemaal één voor één gaan opvragen of gaan we daar duidelijkheid rond krijgen rond het verhaal van oké, in dat auditrapport staat dat er naar het AGB toe schade geleden is, dat de gemeente er eigenlijk schade geleden heeft. Moeten wij al die stukken één voor één gaan zitten opvragen of wordt daar klaarheid geschept, wordt daar transparantie geschept, zodoende dat we de zekerheid hebben dat dat AGB... dat die schuld, of beter gezegd, dat teruggevorderd wordt, die kosten van elektriciteit, en dat op een juiste manier wordt rechtgezet. Dank u wel.
Ja, dank u. Misschien eerst Lode, bijkomend. Ja, Lode?
Ja, mijn vraag is dat nu al de behandeling van punt G5 ook, of moet ik dat nu zien?
Want het loopt een beetje door... Geopend, hè? Loopt een beetje door elkaar.
Moet ik dan nu reageren, of moet ik dan straks reageren?
Het is aan u.
Ja, voor mij blijft het gelijk. Hè. Ik sluit mij aan wat collega Sven daarvoor gezegd heeft, hè, dat het inderdaad een zeer ernstige zaak is en dat we dan ook misschien ter zake, de burgemeester heeft het zelf voorgesteld, om een kopij te bezorgen van de mail van de gouverneur of van Binnenlands Bestuur. Hè, dat hij zegt van kijk, dat is het zo. Wij mensen ook inderdaad onze verantwoordelijkheid niet ontlopen, maar waar we niet voor verantwoordelijk zijn, daar wensen we natuurlijk ook niet voor op te draaien. En wat wij ten eerste raar vonden, is dat wij zelf het rapport, of de bespreking van het rapport, hebben moeten agenderen. Ik denk toch wel dat dat een belangrijk punt is. Ik denk ook dat de gemeente aandeelhouder is van het autonoom gemeentelijk bedrijf, dat dus dit is eigenlijk ook de aandeelhoudersvergadering is. En dan hoort het volgens mij ook thuis om dat hier op een degelijke manier te bespreken. Er is inderdaad de Raad van Bestuur geweest. In de Raad van Bestuur hebben we dingen besproken. Er zijn een hoop vragen gerezen. Daar hebben wij inderdaad nog geen antwoorden op gekregen. Hè. Dus er waren een hoop voorstellen ook, hè, zoals die bedrijfsreviseur die dat voorgesteld is geweest. Nogmaals is benadrukken dat een bedrijfsreviseur de verantwoordelijkheid daarvan toch anders ligt dan een boekhouder. En een bedrijfsreviseur, als die geen fouten opmerkt, heeft die daar. En als die dat in dit geval niet gedaan zou hebben, dan denk ik dat het zinvol is om die daarover aan te schrijven. Een bedrijfsreviseur heeft verantwoordelijkheid erover en een boekhouder heeft dat niet. Dus het is een bijkomende suggestie ook voor jullie dan. Nu, in het autonoom, in de bespreking van het rapport zijn er ook een aantal dingen besproken. Hè. Maar er zijn ook een aantal dingen, want u gaat er wellicht over. Er zijn ook een aantal dingen gezegd geweest. Bijvoorbeeld een concessie van 40 jaar, dat is bijzonder lang. Daar hebben we ook nog geen antwoord op gekregen. Er zijn nog een aantal dingen. Ik ga niet te veel in detail gaan, want dat is ook niet de bedoeling. Maar doen alsof dit tweede rapport, ik wil daar toch wel eens de nadruk op leggen, dat dit tweede rapport, dat zomaar een aantal aanbevelingen zijn waar we moeten rekening mee houden, dan denk ik dat we de twee rapporten samen moeten lezen en dan komt men toch tot een andere inzicht, vind ik, volgens mij.
Oké, Lodo.
Ja. Lief?
Ja, ik ga maar...
Ja,
ik wou...
ben nog bezig, hè?
Ja, ik ga maar verder.
Dan hebben we natuurlijk ook wat dat er gezegd is geweest. Hè. Dus een aantal andere voorbeelden zijn. Er zijn wat beslissingen waar men deelgenomen heeft, waar een aantal bestuurders op dat moment beter niet hadden deelgenomen aan de beslissing. Hè. Hoe ver staan we daarmee? Wat is de zienswijze van de Raad van Bestuur op die beslissingen die genomen worden? Hè, moeten we die beschouwen, wat een voorbeeld zou kunnen zijn, als niet geldig, en moeten we die opnieuw nemen of niet? Ik denk dat dat allemaal toch een aantal dingen zijn die we heel nadrukkelijk moeten bekijken. En ik vind dat niet zo om daar eens lichtzinnig over te stappen. Ook omdat er derden zijn die ja, zich daar kunnen tegen beroepen voor de schade. Hè. En er is toch wel degelijk ook een schade geleden. Hè. Dat is al een paar keer gezegd, ook door collega, voor toch een redelijk bedrag. En wat gaat daarmee gebeuren en hoe ver staan we daarmee? Maar dat is al gevraagd geweest. En daarboven is het zo natuurlijk. We komen nu naar de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn, zoals we allemaal weten, niet ver weg. Deze gemeenteraad / AGB zetelt dan in principe tot 2 december, als ik het goed voor heb. Dus er is niet veel tijd meer om nog een tweede of nog een opvolging raad van bestuur te nemen. En zoals collega Sven er al op geattendeerd heeft, is het er eigenlijk op dit moment nog geen gepland, als ik het goed begrepen heb. En gaat er al een hele ruime tijd overgaan alvorens dat we tot de volgende bespreking kunnen komen. Vandaar ook mijn vraag. Is er al een opvolgingsraad van bestuur gepland?
Dank u wel, Lode. Koen?
Ja, dank u wel voor de tussenkomsten. Voor wat betreft die facturen heb ik ook onmiddellijk na de raad van bestuur en het AGB aan de financiële directeur gevraagd om daar werk van te maken. Dus ze zijn daar ook effectief mee bezig. Ik denk ook al dat er met terugwerkende kracht naar 2021 al een aantal stappen ondernomen zijn. Maar wat belangrijk is, en daar ga ik ook een stuk in op de tweede spreker, op Lode, dat ik ook op de Raad van Bestuur heb gezegd van ja, dat een aantal antwoorden en zaken zeker op de volgende Raad van Bestuur van het AGB aan bod moeten komen. Maar ik denk dat het in deze, en dat is ook wel belangrijk, dat er nog een gesprek moet komen met de gouverneur. Dus de gouverneur gaat normaal gezien een uitnodiging versturen voor een gesprek. We hebben nog geen uitnodiging of datum gekregen van de gouverneur. Nu toevallig op een informeel moment heb ik de gouverneur, ik denk nu, want de algemeen directeur was erbij ongeveer 2 weken geleden, hebben wij de gouverneur ook gezien, hebben wij zelf aan de gouverneur gaan vragen van, komt dat eraan? Dus ik denk dat dat ook belangrijk is, dat we dat gesprek hebben en dat een aantal vragen die vandaag gesteld worden en die op de Raad van Bestuur gesteld worden, dat we dat ook in overleg kunnen doen met het toezicht, met de gouverneur, om dan terug te koppelen van welke acties worden er van ons verwacht, wat moeten we doen. Ik ben het niet eens dat het ene auditrapport en het andere auditrapport moet samengeteld worden. Dat is het totaal anders. Het andere auditrapport, dat weet u, dat is nog altijd onderwerp van onderzoek. Dus daar ga ik ook verder niet op in. Maar er is natuurlijk altijd sprake, dat wil ik toch ook nog wel eens stellen, want misschien moet dat toch nog wel eens even herhaald worden, van 2 auditrapporten. Er zijn nog 2 andere auditrapporten geweest. Ik weet niet of u dat weet. Er is er één geweest op vlak van financiën en er is er één geweest op vlak van sociaal beleid. Die waren positief. Met een aantal aanbevelingen. Die zijn natuurlijk onder de radar gebleven. Want ja, als het goed gaat, dan komen ze niet echt naar boven. Maar nogmaals, na de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf hebben we stappen genomen. We hebben zelf op een actieve manier gevraagd wanneer er een overleg komt. We zijn aan de financieel directeur gestapt. En ook de algemeen directeur volgt die zaak ook concreet op. Maar een aantal zaken kunnen ook niet in openbare zitting besproken worden als het gaat over namen of personen. Maar het is wel mijn absolute bedoeling om op de laatste opmerking toch zeker te antwoorden dat we zo snel mogelijk die Raad van Bestuur van het AGB, dus voor 2 december, nog samenroepen om daar heel concreet duidelijk te maken welke stappen er ondernomen zijn. Maar we nemen die zaak dus ernstig. Dus wat mij betreft, idealiter komt er nog een AGB in oktober. Maar dat zal een beetje afhangen van dat gesprek met de gouverneur, als dat er komt, want ik denk dat dat toch wel een belangrijke is.
Lode?
Ja. Dan heb ik nog een andere bemerking, hè, want ik heb ook tijdens de Raad van Bestuur toen aan u gevraagd, meneer de burgemeester, of dat u de mensen, de ambtenaren die het rapport opgesteld hebben, of dat u die in vraag stelde. Ik kan me herinneren dat u toen zei dat dat niet het geval was. Maar ik moet dan tot de vaststelling komen dat dan in de openbaarheid door bestuurders van het AGB de bekwaamheid / de bemerking maken of, en de geloofwaardigheid van de mensen die, of de auditors dan in vraag stellen. Het is natuurlijk zo dat je een auditrapport opmaakt en er staan beschuldigingen in dat je dan beter op de boodschapper schiet dat zal oplossen. Maar ik vind dat eigenlijk ongepast. Hè. Ik vind ook dat er eigenlijk weinig of geen uitspraken zou moeten over gedaan worden over die mensen zonder dat ze gefundamenteerd zijn of grondig zijn. Zeker naar de overheid van ons. En een andere bemerking is, die ik ook gemaakt heb op de Raad van Bestuur, dat we toch goed of deugdelijk bestuur dringend moeten invoeren. We hebben toen moeten vaststellen dat de Raad van Bestuur niet volledig ingelicht was. Er was bijvoorbeeld ook een directiecomité gepland. We hebben daar geen inzicht in gekregen in de Raad van Bestuur, wat daar juist besproken is geweest, wat de conclusies waren. We hebben ook geen bemerkingen gekregen van het directiecomité wat hun reactie was op het rapport. Het lijkt me zinvol dat dat daar eerst besproken wordt en dat dat naar buiten komt. We hebben dan wel in de rand of op het einde van de Raad van Bestuur mogen vernemen dat er daar toch een aantal besprekingen over geweest zijn, maar formeel hebben we daar eigenlijk niks van kunnen vernemen op dat moment.
Een aantal opmerkingen die u maakt horen ook binnen de Raad van Bestuur opgenomen te worden, hè? Koen, wil je hier nog op reageren? Sven eerst, sorry. Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het vooral spijtig dat die opvolgvergadering nog niet kan gepland worden. Ik vind dat wel een hele belangrijke. Misschien is het mogelijk om al wat transparantie of duidelijkheid op voorhand te scheppen door, als de algemeen directeur klaar is met haar werk, om daar eventueel al stukken rond te bezorgen. Zodoende dat we daar van op de hoogte zijn. Want anders gaan we die allemaal apart opvragen, veronderstel ik. En ik wil de diensten daar ook niet per se mee belasten, want dat is allemaal dubbel werk een beetje nutteloos. En bijkomstig wil ik ook nog wel één belangrijke opmerking maken, ook aan de mensen aan de overkant. De aansprakelijkheid blijft. Hè. De aansprakelijkheid, ook als je hier na 2 december niet meer zit, dan blijft de aansprakelijk. Hè. Hoofdelijk, hè, voor zaken die niet correct zijn gebeurd. Dus dat vind ik toch wel een hele belangrijke. En vandaar dat ik ook, dat ik daar recht, ik lieg daar niet van wakker, maar toch bijna. Ik wil dat toch wel dat er de nodige aandacht aan besteed wordt, zodoende dat we dat op een proper manier kunnen afronden en zodoende dat we kunnen zorgen dat we daarmee een schone lei kunnen beginnen in dat AGB. Dank u wel.
Afrondend?
Ja, heel kort. Wat de audit betreft, Lode, er staan wat mij betreft een aantal bevindingen in het rapport die mijn inziens door de auditors niet correct zijn weergegeven. Hè. En ik wil daar gerust met Audit Vlaanderen zelf in debat gaan. Ik heb dat ook gezegd, dat ik dat zal doen met die mensen. En als zij mij ervan tegendeel kunnen overtuigen, dan is dat ook zo. Maar er zijn een aantal elementen die niet helemaal juist en correct zijn of waar dan niet alle gegevens van bekend zijn en waardoor dat er een aantal conclusies getrokken zijn die niet helemaal conform zijn. Dat is 1. 2. Wat er op het directiecomité gesteld geworden is, dat heb ik op de Raad van Bestuur wel volledig helemaal duidelijk toegelicht. Dus alles wat ik daar verteld heb, is ook op het directiecomité gezegd geworden. 3. Ik wil me absoluut engageren, ook als voorzitter van de Raad van Bestuur, dat mocht er niet op korte termijn een opvolggesprek zijn met toezicht en de gouverneur met betrekking tot deze audit, dat we alsnog een Raad van Bestuur zullen inrichten om vanuit de gemeentelijke administratie en vanuit het directiecomité toch al een stand van zaken te geven welke stappen er ondertussen lopende zijn. Ik had graag het hele verhaal ook gebracht, omdat ik denk dat dat belangrijk is naar de opvolging van de aanbevelingen, dat we dat ook heel concreet weten. Maar dat neemt niet weg dat stappen die gezet zijn door onder andere de algemeen directeur en de financieel directeur al kunnen toegelicht worden.
Als ik daarover een voorstel mag doen, dan kunnen we misschien al een datum snel communiceren en daarnaar.
Ik stel voor dat dat dan aansluitend is bij de volgende gemeenteraad.
Oké. Ik heb nog Lode en dan Sven. Lode. En dan zou ik dit punt willen neerleggen.
Het zijn 2 punten, hè?
Ja, weet ik. Doe maar.
Burgemeester verwijst naar twee bijkomende onderzoeken, hè, of dat we dat weten of niet. Nu is mijn vraag, zijn er ook forensische onderzoeken die er gekomen zijn vanuit een klacht, of zijn dat gewoon standaard onderzoeken die gebeurd zijn? Dat is mijn vraag, maar ik verwees ook niet naar, en u hebt inderdaad op de Raad van Bestuur uiteenzetting gegeven dat u andere zienswijze had op wat er inderdaad door de auditoren is weergegeven in het rapport. Ik heb toen ook de bemerking gemaakt dat u daar toen ook de gelegenheid hebt gekregen om daarop te antwoorden. U hebt dan ook gezegd dat u dat niet kon, hè, omdat u uw advocaat had aangeraden om daar niet verder op in te gaan. Dus er was wel een mogelijkheid om daar duiding over te geven. Dat heb ik toen op de Raad van Bestuur ook gezegd. Maar het gaat vooral naar andere leden van de Raad van Bestuur die daar op Facebook ook alludaties hebben over gemaakt dat ik ongepast vond.
Dank u wel, Lodo. Ik heb Sven nog.
Ja, ik wil eigenlijk vooral weten, gaan we dat na de gemeenteraad van oktober of van november doen, dat we die opvolgingvergadering kunnen hebben. Dank u wel.
Dat is aan de voorzitter.
Ik stel voor dat de algemeen directeur contact opneemt met toezicht en vraagt hoe snel dat gesprek kan ingepland worden rond die audit, zodat we dat als één geheel kunnen brengen en die evaluatie kunnen brengen. En afhankelijk van die datum dat we kunnen meedelen aan de leden van de Raad van Bestuur, kunnen we dat dan inplannen. Maar het is absoluut mijn intentie, heb ik ook op de Raad van Bestuur gezegd, om dat zeker voor de nieuwe legislatuur te doen.
Oké, dan stel ik voor. Ja, Lodo?
Nog geen antwoord gekregen op mijn vraag over die twee rapporten. Die twee bijkomende rapporten, of dat die inderdaad...
Die waren niet forensisch. Dus dat zijn Audit Vlaanderen die zelf eigenlijk initiatief heeft genomen om de dienst en de werking daarvan door te lichten.
Goed, dan gaan we nu over, want dit was een kennisname, maar we hebben ook al een verder punt behandeld, denk ik. Maar we zitten nu bij het... B2 van de bijkomende agenda. En dat is de klacht van gemeenteraadslid Lode van den Branden tegen de openbaarmaking van de bouwcode in volle vakantieperiode. Dat is ook een kennisname. We hebben dat al kunnen bespreken, maar Lode, wil je daar nog iets over kwijt? Alsjeblieft.
Ja, ik wil er nog iets over kwijt. De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van 24 september. Maar volgens mij is het 19 september. En... de brief of het antwoord van de gouverneur is niet in bijlage.
Ja.
Bij mij toch niet?
Ja.
Onderaan, denk ik misschien dan. Ja. Ik kan het nu niet nakijken, maar ik hoor dat het erbij zit.
Uiteraard, ja? Het is wel van 19... 19 september.
Dat is een materiële vergissing die wordt rechtgezet. Dank u. Chris?
Ja, ik wil toch wel even reageren ook wel, omdat ik dat zelf eigenlijk toch wel wat pijnlijk vond. Omdat me dat verwondert, Lode. Allee, je zat zelf op de commissie van 10 juni 2024. En je hebt daar toen eigenlijk geen enkele opmerking gemaakt, nog inhoudelijk, nog op gebied van het traject. Dat is nogthans nog uitgelegd, hè, van hoe dat de procedure verder zou verlopen. En er is ook toen op de commissie en ook op alle andere commissies en op allerlei andere momenten gezegd dat we gaan proberen die bouwcode deze legislatuur nog goed te keuren. We hebben er veel tijd in gestoken, er zijn veel mensen bij betrokken geweest. Belangrijk voor de dienst, ook heel belangrijk voor de inwoners die eigenlijk nu en met onze gedetailleerde bouwcode vaak tijd en centen verliezen en wat dat eigenlijk niet nodig is. Oké, de gouverneur heeft erop geantwoord. Ik vind dat ze gelijk heeft. En trouwens, 30 dagen vind ik lang genoeg om als geïnteresseerde inwoners om dat te bekijken. Hè. Waarschijnlijk hebben die mensen ook de commissies gevolgd. Dus het is niet dat die... Allee, als ze geïnteresseerd zijn, hebben ze dat waarschijnlijk gedaan. En weten ze ook over wat dat gaat. En wat ik eigenlijk zelf ook nog wel wat pijnlijk vind eigenlijk, is dat uw klacht verwijst naar de oude bouwcode... Dus niet de nieuwe bouwcode die in openbaar onderzoek lag, of die vandaag ter goedkeuring hier voor lag. Want u schrijft over een document van 110 pagina's. De nieuwe bouwcode heeft 63 pagina's, waarvan 41 pagina's met toelichtingen en artikels en 20 pagina's met bijlagen. Dus dat is eigenlijk een beperkte, veel beperkter, de helft eigenlijk van wat je aanhaalt. En u schrijft ook over 12 kernpunten, terwijl onze nieuwe bouwcode 10 kernpunten heeft. Dat hebben we ook uitgelegd op de commissie. Van 10 juni, hè, dat we die beperkt hebben, dat we er een aantal hebben uitgehaald. Ik hoop wel dat je de juiste bouwcode gelezen hebt eigenlijk, want dat zou ik ook wel super pijnlijk vinden anders.
Oké, dank u, Chris. Lode, uw micro staat nog open. Wil je...
Ja, ja.
Doe maar.
vind het een tamelijk kinderachtig antwoord, maar daar ga ik me niet verder aan storen om de laatste bemerking van de schepenen. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat het inderdaad, dat nieuwe aantal pagina's, maar het werk wil doen, dan moeten ook de oude bouwcode erbij nemen om te kunnen kijken. En dan heb ik het aantal pagina's nog werkelijk nog onderschat. Nu, de legislatuur begint in het begin, 6 jaar is dat. Hè. We zitten nu 6 jaar verder en nu, op het einde, moet dat gebeuren. Ik begrijp dat het een langdurig traject heeft nodig gehad. Maar u had ook vroeger in gang kunnen schieten. Dat is een eerste bemerking, naar u toe dan. Tweede bemerking is dat wij inderdaad er hebben aan deelgenomen en dat u tijdens de commissie hebt gezegd dat u het inderdaad nog wou afronden deze legislatuur. Maar er is volgens mij niet gezegd dat het openbaar onderzoek ging plaatsvinden tijdens de vakantie. Ik kan mij dat toch niet herinneren. En dat moest dat zo zijn, dan moet u dat maar corrigeren. En ik ga ook niet akkoord met het antwoord van de gouverneur. Ik vind dat nogal een tamelijk... ridicule benadering om te zeggen, ja, het is 30 dagen en niemand moet 30 dagen vakantie pakken. Ik daag iedereen uit dat je een week voordat je op vakantie zou vertrekken, of een week dat je terug bent gekomen, dat het eerste dat je gaat doen is de bouwcode nakijken. Hè. Ik denk dat die mensen nog wel iets anders te doen hebben, dus dit is eigenlijk gewoon een antwoord om een antwoord te geven. Ik heb daar straks al gezegd, uiteraard is het niet wettelijk en kan het wettelijk, dat versta ik ook wel, maar het had beter geweest om zo'n belangrijk document met toch de nodige pagina's. En mensen die er niet in onderlegd zijn, zullen daar ook nog eens advies aan andere mensen moeten vervragen. En dat lijkt mij, en daar blijf ik bij, ongepast om zo'n document tijdens de vakantie goed te keuren. En ik denk ook niet dat het de eerste keer is dat er tijdens de vakanties dergelijke dingen gebeuren.
Dank u wel, Lode. U hebt uw punt gemaakt. Schepen, we gaan...
Ja, ik wil alleen nog afronden. Even reageren. Afronden. Nog even reageren. Waarom vroeger in gang? U weet ook, Lode, dat we problemen hebben gehad met de omgevingsambtenaar, dat die ontslag heeft genomen, dat het moeilijk was om die in te vullen, om die vacature in te vullen. Trouwens, we hadden ook afgesproken dat we eerst een participatietraject zouden doen rond de visienota, waarin dat dan ook bevestigd werd dat we de bouwcode zouden herzien. Hè? Dus daar heb ik ook op moeten wachten. Daarbij hebben we ook nog 3 commissies georganiseerd. Dat was toch echt wel de bedoeling om te participeren. Participatie vraagt tijd. We hadden natuurlijk ook met de adviesraden, met de werkvergaderingen van het college, met het overleg met de omgevingsambtenaren en de ambtenaren van OWM, hadden we ook een bouwcode hier kunnen voorleggen. Zonder dat de andere raadsleden daarbij betrokken hadden geweest, had het waarschijnlijk veel sneller gegaan, maar dat had ik wel heel spijtig gevonden. Want dit zijn documenten die uiteindelijk heel veel jaren moeten meegaan en waarvan ik het heel belangrijk vind dat er voldoende draagkracht is en voldoende draagvlak is. En daarom ben ik ook heel blij dat de bouwcode vandaag is goedgekeurd met 21 van de 23 stemmen, net zoals het klimaatplan, waar ik ook eigenlijk 2 commissies heb voor georganiseerd, dat is goedgekeurd met 22 van de 23 stemmen. Draagvlak is belangrijk.
Ik stel voor dat we het hierbij laten en overgaan naar het volgende punt. En het volgende punt is een interpellatie. En dat is een interpellatie over de kostprijs van de heraanleg van Smeendijk en de Nieuwe Weg. En dat is een interpellatie ingediend door Erik. Erik, jij hebt het woord. En ik moet dan nog aanklikken, alstublieft.
Ja, dank u, voorzitter. In het meerjarenplan 2024 stond een budget van €145.000 ingeschreven voor de volledige heraanleg van de Smeendijk en de Nieuwe Weg. Ik maakte bij de bespreking van dat meerjarenplan enkele maanden geleden hier al de opmerking dat dat budget mij onrealistisch laag leek. Toen wees de schepen erop dat er ook nog subsidies zouden volgen. Ten bedrage van ongeveer €260.000. Dus men zou komen op een budget van ongeveer €400.000 voor de heraanleg van heel Smeendijk en de Nieuwe Weg. Wat dat eigenlijk ook op zich een laag budget is. Ik las dan enkele weken geleden in een collegeverslag dat de werken voor de heraanleg werden toegewezen aan een bedrag van €556.000. Dus dat is €150.000 meer dan wat er eigenlijk al voorzien was. Moest men ook alle subsidies krijgen. Maar dan las ik ook nog in een recent verslag van het college van de burgemeester en schepen van 10 september... dat men nu geen 4 centimeter asfalt zou moeten afvrezen, maar wel 8 centimeter. En dat er ook bijkomend funderingswerken zouden moeten gebeuren. extra kostprijs hiervan zou nog eens neerkomen op een 100.000 euro, waardoor dat eigenlijk het budget met 250.000 euro wordt overschreden. Nu, ik denk niet dat je een ingenieur moet zijn om te weten dat je een weg die tientallen jaren bewust werd verwaarloosd, dat je die kwalitatief niet kan heraanleggen door daar 4 centimeter rode asfalt op aan te brengen. Dat dient louter om aan te geven dat dat gaat over een fietsstraat. Maar wij hebben hier al regelmatig opmerkingen gemaakt in deze gemeenteraad, dat er regelmatig heel diepe putten, en ook gevaarlijke putten voor fietsers, tot 10, 15 centimeter diep, ontstonden in dat wegoppervlak. Dus men had dat kunnen weten eigenlijk, dat een nieuw asfaltlaagje dat niet zou volstaan. Ik had erbij een aantal vragen. Vermist budget voor 250.000 euro is overschreden. Welke werken gaan dan ter compensatie niet worden uitgevoerd? Heeft de financieel directeur voor de gunning en de meerwerken een visum gegeven? Is daarbij ook overwogen om een heraanbesteding te doen? Gelet op een totaal nieuw gegeven aan de kostprijs, een soort blanco check die wij daarbij aan de aannemer geven. Hoeveel subsidies werden goedgekeurd voor dit project door het Kopenhagenfonds enerzijds en het Fietsfonds anderzijds? Dank u wel.
Het is Dirk die daarop gaat antwoorden.
Ja, Erik, goedenavond. Bedankt voor de interpellatie. Ik ben blij dat mijn dijk grondig wordt aangepakt, want die moet inderdaad grondig worden aangepakt. Dat daar natuurlijk een tiental jaren mee voort kunnen op zijn minst, hè, langs alle kanten. En er is inderdaad een budgetoverschrijding, zoals u aanhaalt. Nu, de budgetoverschrijding, die budgetten, die gaan in de raad van november, bij de aanpassing van het meerjarenplan, gaat u duidelijk zien waar die vandaan gaan komen. Dus in november, bij de aanpassing meerjarenplan, gaat de financiële directeur u dat netjes uitleggen. Dus u moet even geduld hebben nog. Wat de gunning betreft, de gunning is op 10 april door de financiële directeur goedgekeurd, heeft ook een visum gegeven, dus dat is in orde. En wat de meewerken betreft, het college is gemandateerd om meewerken toe te staan die op de werkvergadering besproken zijn met onze technische dienst en de betrokkenen en die eigenlijk aan marktconforme prijzen worden doorgerekend en ook aan de prijzen die in het bestek staan. Dus dat ook kan het college uitvoeren. Dat is ook in orde. Wat het Kopenhagenfonds betreft, het Kopenhagenfonds, daar moesten we een unieke van de nota voor schrijven, een verantwoordingsnota, die is geschreven, die verantwoordingsnota, die is besproken geweest in de commissies. In de commissies is ook die subsidie toegekend en dat bedraagt 1/3 van het zuidelijk gedeelte van de Semeendijk zal betaald worden door het Kopenhagenfonds. En dat is een bedrag van ongeveer 59.000 euro, dus uw bedrag klopt eigenlijk niet. En het zuidelijk gedeelte, daar komt het fietsfonds tussen en dat is een bedrag van ongeveer 200.000 euro dat daar zal toegekend worden.
Ja, Erik?
Wat bedoelt u met mijn bedrag? Klopt niet als ik...
U hebt het bedrag iets te hoog ingeschat.
Nee, ik heb 260.000 euro aan verwachte subsidies.
Ah, samengeteld, oké, okay, ja. Dat klopt exact.
Dat is 200 plus 60.
Ja, dat klopt wel, excuseer. Ja. Uw bedrag klopt dan wel.
Oké. Je wilt nog in de repliek, Erik, doe maar.
Ja, ik vraag me toch af of dat je voor een budgetoverschrijding van 250.000 euro... dat je dan zomaar die aanbesteding mocht automatisch toewijzen aan diezelfde ding. Want ik denk dat je boven een bepaald bedrag gaat, ik denk dat het bedrag lager is dan die 250.000 euro, dat je dan terug moet aanbesteden. Nu, ik en dat heb... is toch wel iets, alleen gelet op de voorgaande punten die hier al behandeld zijn in die gemeenteraad, denk ik dat toch wel eens grondig moet nagekeken.
Dat klopt, ik heb het ook laten nagaan door de financieel directeur, en die heeft mij geschreven, de meewerkende kader in artikel 38/2, onvoorziene omstandigheden in hoofd van de aanbesteder, werd op het CBS-kamp, die worden daar geagendeerd en goedgekeurd. Dat schrijft onze financieel directeur.
Dat is dan genoteerd. Ja? Oké, we gaan over naar de volgende interpellatie. Die interpellatie is van Sven. Sven, je hebt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn interpellatie ging over een zinkgat in de Heerbaan, die daar meer dan 3 maanden gelegen heeft, ter hoogte van nummer 18. Dat was al een tweede keer, want voorheen was er al een keer een vuilkar ingezakt. En dat werd dan hersteld. Het enige wat dat tot op vandaag, of gisteren, dat weet ik niet, het zal vandaag zijn, want het is maandag, tot op vandaag gebeurd is, was dat er hekken geplaatst zijn. Nu heb ik vandaag vernomen dat er dus klinkers in het gat gegooid zijn, waardoor dat het dus provisoire opgelost is. Opgelost is een groot woord. Maar het gat is toe, mensen kunnen terug op hun oprit. Ik vind het wel frappant dat dat... ja, dan de dag dat ik mijn interpellatie hier breng, dat dan plotsklaps is dat gat gevuld. Ja. Maar allee, ik ben blij, want het is opgelost. Ik ben er verschillende keren gepasseerd. Dat was een gevaarlijke situatie met die hekken op de straat. En zeker ook ongemakkelijk voor de buurtbewoners al daar. Dank u wel.
Ja, Erik?
Ja, Sven, dat het een gevaarlijke situatie is, dat klopt. En dat het nu vandaag gemaakt is, dat kan toeval lijken. Maar Pietpa is een paar keer aangemaand om dat te maken. En het is dus Pietpa die dat moet maken, dat is onze rioleringbeheerder. Dat gat dateert inderdaad van 1 juli, iets vroeger zelfs. 1 juli is dat doorgegeven aan Pietpa. Pietpa is verschillende keren komen kijken. Er is een camera-inspectie gedaan. Daar bleek dat de leiding van de riolering toch wel grondig aangetast was. Dat die werken die ze moesten uitvoeren, dat dat niet kon gedaan worden zonder prijsvraag. Dus het moest kunnen gegund worden, dus er is een bestek opgemaakt, er is een prijsvraag ingediend. En die prijsvraag zal pas kunnen gehonoreerd worden op 1 oktober. Dus dat duurt nog een paar dagen, laat maar zeggen. Maar op onze aandringen is het dan toch voorlopig gemaakt. Maar de hele rioleringsproblematiek en het maken van het echte zinkgat zal pas na 1 oktober kunnen gebeuren als men de gunning kan openen en kan aanbesteden. Vandaar het relaas en de langdurige tijd. Het is geen eenvoudige stelling, er is meer aan de hand dan dat.
Ja, Sven?
Nee, daar wil ik in meegaan. Maar waarom had die herstelling dan niet in de loop van de afgelopen 3 maanden kunnen gebeuren? 1. En 2, waarom worden de mensen, de burgers die daar wonen, niet op de hoogte gebracht?
Nu, dankjewel. Volgens onze dienst heeft de burger regelmatig contact gehad met de dienst. Er zijn regelmatig overlegmomenten geweest om de zaak te bespreken. Dus dat de informatie die ik gekregen heb.
Oké, dankjewel. We gaan over, ik neem aan, de bespreking van het rapport Audit Vlaanderen hebben we samengenomen en dus kunnen we nu...